Hartelijk welkom bij de digitale avond van de Raad op 7 januari. Voor iedereen die ik nog niet gezien heb, nog allereerst de beste wensen en een gelukkig en een gezond nieuwjaar toegewenst. Welkom ook alle raads- en commissieleden en collegeleden, ambtenaren, externe, vele meesprekers, insprekers en iedereen via Facebook en YouTube. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben vanavond uw voorzitter voor deze online vergadering. Ik zit hier vanavond in de raadzaal en u zit thuis in het stadshuis. Ik ga ervan uit dat iedereen de microfoon en de webcam gedempt heeft, alleen bij de woordvoering SVP aanzetten. Ik herinner jullie aan de chatfunctie bedoeld voor vragen, daarnaast aan het handje die jullie kunnen opsteken voor een interruptie. Jullie moeten het handje ook zelf weer uitzetten als jullie het woord hebben gehad, SVP, anders wordt het voor mij heel erg onoverzichtelijk, want ik kan dat niet allemaal onthouden. Ik herinner jullie aan FR voor vraagstellen, DV voor doorvraag, die jullie in de chat van Teams kunnen gebruiken. We starten vanavond met de inspraakronde. De heer Marcel van Galen heeft een bijdrage over de verlichting van de sportparken. En ik geef hem zo meteen 5 minuten de tijd om hem zichzelf voor te stellen en zijn bijdrage te doen. En daarna mogen nog korte verhelderende vragen gesteld worden door de andere deelnemers in deze vergadering van de commissieleden. De heer van Galen, u mag nu uw vraag stellen.
Goede avond allemaal. Een beetje onwennig, maar goed. Ik ben Marcel en ik woon in Fokkesteeg. En eigenlijk door een berichtje wat ik op Facebook... het sporten in Nieuwegein en dan vooral het buitensporten in deze tijd... ben ik in contact gekomen
voorzitter.
Met Frank.
Ja, meneer Verdam, u moet er doorheen praten. Ik bewaken wel of het verhaal compleet is. Dank u wel. Gaat u door, meneer Verdam.
Okay. Ja, ik ga door. Toen ben ik in contact gekomen met Frank, die eigenlijk een beetje hetzelfde idee / probleem had als dat ik. In deze coronatijd zijn natuurlijk de sportschermen zijn gesloten. We hebben een x-aantal mooie faciliteiten hier in Nieuwegein, waaronder in het park Oudegein en in Zuilenstein, geloof ik. Daar kun je prima sporten.
Laat ze zin even herhalen, want die viel weg.
Zoals de meeste mensen op dit moment werken overdag en willen dan graag 's avonds sporten. De sportfaciliteiten die we hebben zijn niet verlicht. En maakt het eigenlijk een beetje het sporten onmogelijk. En dan vooral Park Oudegein en in Zuilenstein heb je een mooi park. Het is pikdonker en dus onmogelijk om gebruik te maken, of tenminste optimaal gebruik te maken van de faciliteit die we hebben. Met Frank kwam het eigenlijk naar buiten, naar voren dat... dat er toch wel behoefte is vanuit meerdere mensen, waaronder mij en mensen waarmee ik sport en bekenden die gebruik willen maken van deze faciliteit, maar dan ook 's avonds.
En gaat dat dan bij parken waar wel verlichting aanwezig is en waar de verlichting dan uit is, of gaat het om parken waar helemaal geen verlichting is?
Nou, er is totaal geen verlichting. Er is wel zeg maar iets of wat verlichting, maar niet bij de faciliteiten zelf. Dus als je ook dan puur kijkt naar Park Oudegein, dan heb je een heel mooi hoekje met een x-aantal toestellen. Maar daar staat ik niet op.
U heeft een hele slechte verbinding. En ik zie dat heel veel mensen hun camera nog uitzetten. En wil mensen hun camera uitzetten als ze niet het woord voeren? Dat helpt misschien in de verbinding.
In Zuidstein zit ook een park. Met alle sporttoestellen en waar je dan gebruik van kan maken, maar ook daar is het.
Dat was uw vraag?
Geformuleerd al het woord, maar ik denk dat het ook is gekomen.
Ja, jammer meneer Van Galen, maar gewoon de verbinding van u is echt heel matig. Dus u valt regelmatig weg. Het beeld is ook schokkerig. Maar ik zal de wethouder vragen of zij hierop wil reageren als eerste. En daarna zal ik mevrouw De Wolf en meneer Van Dam nog even het woord geven. Ik denk mevrouw Schouten.
Mijn handje heb ik niet aangezet.
Die handje staat wel omhoog.
Zo. Ja, dat weet ik. Maar ik weet niet hoe ik die weg krijg.
Door op het handje te drukken.
Is die nou weg?
Ja, hij is weg.
Oké.
Mevrouw Schouten, wilt u reageren?
Ja, voorzitter, kunt u voor mij nog even de vraag herhalen, alstublieft?
Ja, ik zal het kort samenvatten. Er zijn zeg maar tientallen kleine sportparkjes in Nieuwegein. En die zijn eigenlijk allemaal onverlicht. En nu juist in coronatijd willen heel veel mensen toch gebruik maken van die sportfaciliteiten. Maar dat is bijna niet te doen omdat daar geen verlichting aanwezig is. Of daar een mogelijkheid bestaat om daar verlichting te plaatsen.
Ja, dank voorzitter. En ook meneer Van Galen voor die vraag. Ik kan daar niet nu echt een ja of nee op antwoorden. Dus ik wil heel graag uw vraag meenemen. En ook met mijn collega Van Engelen daarover hebben, die over sport gaat. U zegt helemaal terecht, het is van belang dat juist nu die sportvelden ook 's avonds beschikbaar is en gebruikt kunnen worden. Ja, sorry, ik hoorde wat echo vandaar. Dank voor uw vraag en ik wil daar graag toch op een ander moment op terugkomen. Maar wel met de toezegging dat we hier goed naar gaan kijken of er mogelijkheden zijn. En zo ja, waar, om die verlichting te verbeteren. Kunt u daarmee uit de voeten ook?
Nee. Ja, het was vanuit een vraag. En ik begreep dat Frank zelf daar ook al een idee over had om dat in te delen. En eigenlijk kwamen we zo samen. En vandaar dat ik ook even mijn woord en mijn zegje kon en wilde doen.
Prima, dank u wel. Dan geef ik het woord even aan de heer Van Dam, want die wil er ook nog misschien iets over toevoegen. De heer Van Dam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, goed, ik heb de helft van het verhaal niet helemaal meegekregen vanwege de storingen. Maar ik heb nog even niet helemaal begrepen of er heel veel animo voor is van de heer Van Galen. Dus of er ook andere bewoners daar heel sterke behoefte aan hebben.
De heer Van Galen. Dus weet u dat?
Ik werd even gedempt door iets of iemand. Ik kan alleen spreken over de mensen waarmee ik sport. En als je s'avonds naar de parken gaat, ja, dat is natuurlijk niemand, omdat er iemand pikken donker is. Dus het is ook niet aantrekkelijk om even naar het park te gaan om te kijken of je wat kan doen, want ja, je ziet geen hand voor ogen.
Een beetje kip en ei verhaal. Ik denk dat dat helder is. Ik ga door naar mevrouw Verbeek.
Ja, precies.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had eigenlijk een vraag over aan meneer. Ging het nou over diverse sportparken? Of heeft u het over twee?
Nou, ik heb er niet. Ik heb het over twee. Dat is Park Oudegein en in Zuilenstein. Wat volgens mij afgelopen zomer vernieuwd of opnieuw opgebouwd is. En dat zijn in ieder geval twee parken waarin wat er staat is recentelijk en ook gewoon bruikbaar. En dan heb ik het niet over de parkjes die hier ook in Foxsteek staan. Met alle respect waar je niet heel veel aan hebt.
Voldoende, mevrouw Verbeek?
Maar als je toch wat wil doen in deze coronatijd, is Park Oudegein en Zuiderstein zijn toch de meest uitdagende.
Oké, dank u wel.
Dan heb ik
er
nog
geen vraag, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan heb ik nog mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter. Ja, voordat de wethouder enthousiast aan de gang gaat met verlichting in het park. Ik zou toch weer voor willen pleiten om Park Oudegein wel donker te houden. Omdat dat gewoon een gebied is waar ook veel natuurwaarden zijn en dieren 's nachts moeten slapen. Dus houd het beperkt. Ik zou er niet voor pleiten om dan de hele nacht daar verlichting te hebben. En in het kader van sportverlichting, dat is meestal ook nog behoorlijk fel. Dus ik hoop dat de wethouder, dat is mijn pleidooi aan de wethouder dan, om dat mee te nemen in haar overwegingen.
Slimme verlichting denk ik dan aan. Alleen verlichting die brandt op het moment dat er mensen zijn.
Bijvoorbeeld, ja.
Mevrouw Verbeek, die heeft ook nog een handje staan. Dan gaan we dit afronden.
Ja, voorzitter. Ik had nog wel een vraag. De wethouder zegt ja dat ze daarmee aan de gang gaat. Kan ze er ook op termijn aan vast melden?
Ik ga dat zo meteen.
Dat geeft duidelijkheid voor de mensen.
Ik ga dat nog even vragen zo meteen aan het, af, aan het eind. Meneer Verdam. Microfoon alsjeblieft, meneer Verdam.
Sorry. Dank u wel. Het gaat niet over sportpark, het gaat over de sportpleintjes. De toestellen, dus de fitnesstoestellen in de diverse wijken. En dus het gaat niet over parken. En het gaat dus inderdaad over interactieve verlichting. Dat wil ik alleen even te horen.
Ja, meneer Verdam, dank u wel. Zou de wethouder nog misschien iets zeggen over eventuele planning?
Nee, dat kan ik niet. Wat ik wel toezeg is dat ik de vraag van meneer Van Galen met de mensen van het openbaar domein ga bespreken. En daarin natuurlijk ook wat betreft verlichting in het park. Dat weet ik, geen felle verlichting. Maar kijken welke sportparken met sportparkjes, moet ik dan even zeggen. In de mate waarin ze gebruikt worden in de avonden. En u noemde al heel specifiek die twee locaties, dus dat we daar specifiek naar kijken. Maar de termijn van voor de zomer.
Nou, dat is een mooie termijn.
Dat is toch een termijn?
Ja, prima. Dank u wel. Dan sluit ik hierbij de inspraakronde af. En dan gaan we zo meteen om 19:15 door met het volgende agendapunt. Dan schors ik even een kort moment de vergadering. Welkom, ik heropen de vergadering. We gaan door met raadsvoorbereiden voor het winnen van aardwarmte. Hartelijk welkom de vele meesprekers, ambtenaren, Martin Klapwijk, Renske van Rooyen, Thijs Krasenberg en Joris Pijster van Warmtebron en wethouder Marieke Schouten. Ik ga u een korte introductie geven van dit agendapunt. En ik zie overigens een hoop camera's nog aan. Het is de bedoeling dat u uw camera en uw microfoon uitlaat zolang u het woord niet voert. Dat geeft een stuk rustiger beeld, ook voor de mensen die kijken via YouTube en Facebook. Een korte introductie van het agendapunt. Deze avond bevat een raadsvoorbereidend agendapunt over de afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte. Vanavond staat in het licht van de vele meesprekers die zich hebben aangemeld en hun mening. We hebben vanavond zo'n 33 of 34 meesprekers. En die kunnen een input en visie geven. Ons doel is om een interactief dialoog te hebben met de meesprekers en helder te krijgen wat de meesprekers aan ons willen meegeven. Om het politieke debat volgende week met elkaar te kunnen voeren. Volgende week is namelijk het debat tussen de raadsfracties. Daarbij wil ik meegeven dat ook zeg maar, de raadsfracties nu wel meeluisteren en zij kunnen ook het woord voeren, maar dat met name de discussie volgende week tussen de raadsfracties plaatsvindt en dus niet vanavond. Ik zal dus ook vanavond zoveel mogelijk het woord geven aan de meesprekers en niet aan de verschillende commissie en raadsleden. Dat even voor de goede orde. We hebben afgesproken om de woordvoering zoveel mogelijk middels aangedragen onderwerpen te voeren. We hebben al wat onderwerpen aangedragen gekregen van wat commissie en raadsleden. Maar daar doen we op dit moment niks mee. Dat bewaren we voor volgende week. We gaan wel nu even inventariseren wat voor vragen de meesprekers allemaal hebben. Ook omdat we met zoveel zijn. En ik niet, als we alle 34 langs moeten gaan om al die vragen te inventariseren, dan hebben we onvoldoende tijd. We hebben overigens de tijd al opgerekt. We hebben voor dit onderwerp vanavond tot 10:30. Dus, en dat wil ik ook zo optimaal benutten, om ieder geval zoveel mogelijk aan het woord te kunnen laten. Ik wil vragen nu aan de meesprekers, de vragen die ze hebben om die kort en bondig in de chat hier van Teams te noteren. Dan gaan wij die bij elkaar brengen en bundelen. En dan gaan we kijken of we daar, zeg maar, na de inventarisatie, ik schors zo meteen daar de vergadering voor, om na die 10 minuten weer verder te gaan, om dan zeg maar gebundeld die vragen te gaan beantwoorden met elkaar. Dus u kunt nu al beginnen met het stellen van uw vragen in de chat. Ondertussen schets ik nog eventjes het verloop van het onderwerp, wat tot nu toe allemaal al is gebeurd. Nee, ik bedoel de raad, van de raad, in ieder geval voor de... Het winnen van aardwarmte, wat daarvoor allemaal al gebeurd is. Eventjes een terugblik op de agenda. 28 november 2019 heeft er al een informatieve raadsbijeenkomst plaatsgevonden. 6 februari 2020 was er ook een informatieve raadsbijeenkomst. En 10 september 2020 is er ook nog een inspraakronde aardwarmte geweest. 8 oktober 2020 was er een informatieve avond rondom aardwarmte. En tussen 28 september en 16 oktober hebben we de warmteweken gehad. En de info daarvan die kunt u ook op de website vinden van de warmteweken. Op 22 oktober 2020 was er een dialoog. Nee. 29 oktober 2020 is er nog een inspraakronde en aardwarmte geweest. En 10 november is er een raadsnieuws geweest. En ook 27 november is er nog een raadsnieuws geweest met een raadsbrief. En we hebben in de raadsvergadering van 14 december nog over het onderwerp gesproken middels een motie vreemd. Dus ik verzoek u even de onderwerpen toch eventjes in de chat te zetten. Ik weet niet in hoeverre dat nu al gebeurt. Kijk ik even naar de grif hier. Gaat dat volgens verwachting? Met een paar woorden kort en bondig even de onderwerpen in de chat. En dan kunt u straks zelf, als u het woord krijgt, de vraag daar eventueel bij formuleren. En ook eventjes duidelijk maken aan wie u de vraag wil stellen. Of het aan de wethouder is, of aan Warmtebron, of aan iemand anders. Aan een raads- of een commissielid, of een raadsfractie. Dat helpt ons straks allemaal even om de boel bij elkaar te brengen.
Mag ik even inbreken? Wij kunnen niet in de chat komen.
U kunt niet in de chat.
meerdere insprekers kunnen niet in de chat komen.
Als het goed is, heeft u alle bevoegdheden, krijg ik door van de Griffie, maar we gaan er eventjes naar kijken of dat op te lossen valt.
Ik neem aan de vergaderchat?
De vergaderchat, ja, van Teams.
Dank u.
Waar vind ik die op het scherm?
Als u zeg maar in, u heeft een ballonnetje, zit u ergens, je hebt een balkje, waar ook de microfoon en het scherm aangezet worden, daar staat ook een ballonnetje. En als je op dat ballonnetje klikt, dan kunt u de chat functioneren. En dan kunt u rechts onderin het scherm kunt u uw onderwerpen benoemen.
Nee, er staat geen ballonnetje bij mij.
Nee, bij mij ook niet. Geen ballonnetje.
En als u op de drie puntjes klikt, krijgt u dan ook geen ballonnetje?
Dan krijg ik meer acties.
Ja.
Even kijken. En daar staat niet het woord chatten ergens bij.
Naast meer acties.
Ja.
Het ballonnetje.
Tussen het handje en, de poppetjes, daar staat een soort vierkant tekst, een vierkantje met een puntje naar beneden met een paar regels erin.
Ja, een tekstballonnetje.
Oké, we hebben hem.
Ja,
helemaal goed. Dan schors ik nu even de vergadering tot 8:30. En dan kunt u rustig doorgaan met het invullen van de onderwerpen. heropen de vergadering. We zijn bezig met het raadsvoorbereidend onderwerp afwegingscriteria voor het weer. U heeft allemaal onderwerpen aangedragen in de chat of in de mail. We hebben tot nu toe zeg maar een zevental onderwerpen bij elkaar gebracht. Mogelijk dat er nog een paar bij komen. Dat mag uiteraard. U mag nog dingen aandragen zolang we met elkaar in gesprek zijn. Ik noem eventjes de zeven onderwerpen die we tot nu toe hebben bij elkaar hebben gebracht. Dat is 1. De alternatieven. Waarom geen andere alternatieven? Hoezo een afwegingskader? Een vraag van hoeveel energie kan er worden gewonnen? Waardedalingen van de woningen. Welk schadeprotocol wordt gehanteerd met welke schadevergoedingen? Kosten en natuurschade waar we ook zeg maar aardbevingen onder geschaard hebben. En dan ga ik nu eerst beginnen met het onderwerp alternatieven. Wie kan ik daarvoor het woord geven? Waarom geen alternatieven?
Even kijken, moest ik mijn handje op. Mij kan je wel wat missen, kan ik vragen? Of niet?
Ja, ga uw gang. Ik wil zelf even kort voorstellen waarom u mee wil spreken. En dan kunt u even. Iedereen voor het eerst de woord krijgt om even zelf even kort voor te stellen.
Okay. Ik ben John Fontijn, woon in Betouw Noord tegen Galenkop aan. Ik ben erg geïnteresseerd in duurzaamheid en ben al heel ver op weg met dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld aardwarmte, zeker in deze vorm, heel in het beginstadium, is een soort definitief onrealiseerbaar goed iets wat ze nog nergens goed hebben draaien. En er zijn heel veel alternatieven komen er op dit moment. Er is een heel belangrijk op warmteboilers en warmtebronnen aangesloten per huis. En wat je dus ook gewoon kan vervangen als het moet en waar het dus geen schade aan is als je dus iets gebeurt. En waarom niet zoiets? Warmtebatterijen komen er ook aan, hè? Dus op zoutenbasis. En dat zijn allemaal dingen die je als een soort cv-ketel neer kan hangen. Maar nou kan er een heel erg onduidelijk systeem komen. En dat is mijn vraag.
En aan wie wilt u de vraag stellen? Aan de wethouder of aan warmtebron?
Nou, aan de wethouder denk ik, want die is tenslotte een beslissing of het wel of niet gaat gebeuren.
Mevrouw Schouten.
Ja, dank voorzitter. En meneer Fontijn ook voor uw vraag. Waarom geen alternatieven? Waar we nu vooral naar kijken is naar stadsverwarming die we hebben. Dus het warmtenetwerk waar u ongetwijfeld mee bekend bent. En hoe we dat kunnen verduurzamen. En om die reden is een van de mogelijkheden het kijken van naar aardwarmte. Maar u zegt heel terecht, er zijn alternatieven. Er zijn best veel alternatieven zelfs. Er zijn alternatieven voor als je niet aangesloten bent op een warmtenetwerk. U noemde daar al een aantal en er zijn er meerdere. En als je kijkt naar de verduurzaming van het warmtenetwerk zelf, daar zijn meerdere duurzame bronnen voor nodig. Aardwarmte is er één van, maar de eigenaar van het warmtenetwerk, Eneco, die kijkt ook zeker naar aanvullende en meerdere bronnen van duurzame energie. Van aquathermie tot andere bronnen. Dus uw punt van waarom geen andere? Opnieuw, we hebben het over het verduurzamen van de stadsverwarming, van het warmtenetwerk. Aardwarmte heeft de potentie om dat te kunnen verduurzamen. En daarnaast zijn er zeker andere bronnen ook nodig. En voor individuele huishoudens blijft altijd de mogelijkheid om ook te kijken naar andere bronnen, duurzame bronnen. Waarvan u er al een aantal noemde ook.
Dan wil ik nog even één notitie bijgooien. We hebben als
voor iedereen, het is de bedoeling dat u vanavond spreekt via de voorzitter. Dat betekent dat ik u het woord geef en niet u zelf reageert op anderen. Dus dat verloopt allemaal via mij, zodat we een beetje een ordelijke vergadering houden. Ik zie trouwens ook nog steeds heel veel mensen die hun camera aan hebben. Dus ik zou wel verzoeken, als u het woord niet heeft, om uw camera uit te zetten. Dat is voor de mensen die via Facebook en YouTube meekijken een veel overzichtelijker. De heer Fontijn.
Ja, wat u zei op een gegeven moment, je zit natuurlijk aangesloten op het netwerk en we kunnen een alternatieven kiezen, maar wat het Eneco doet, je kan niet kiezen uit een alternatief van Eneco, plus afsluiten kost heel erg veel geld. Heel erg veel geld op een gegeven moment. En ik zou graag bijvoorbeeld over willen stappen naar een warmtepomp bijvoorbeeld aan mijn huis, Maar ik kan dat eigenlijk niet doen, of dan kost het mij minimaal 3000 euro. En dat is een feit. Hè?
De wethouder.
Ja, voorzitter, het afkoppelen is inderdaad, daar hangt een prijskaartje aan. Overigens is er ook niet voor niets pas een voorstel in de Tweede Kamer ingediend om die kosten te halveren. Dus dat, en dat is gelukkig ook aangenomen. Maar u heeft gelijk, afsluiten kost ook geld. Net zo goed als het vinden van een andere bron.
Ja, meneer Kasbergen zie ik een handje. De Kasberg gaat weg.
Nee, het handje gaat weg. Ja.
Ik zie een handje nog van mevrouw Overbeek. Ook die gaat weg. Dan zie ik nog een handje van Angelique Schulen.
Dank u wel. Ik ben een bewoner van Nieuwegein-Zuid en ik heb het een en ander doorgenomen.
U valt weg, mevrouw Sturen.
Hoort u mij nog?
Ja, ik hoor u nu weer. U wilt reageren? Okay.
Ja, ik word er steeds uitgegooid. En mijn vraag is ook verdwenen. Maar
u moet even naar een andere plek op zoeken in uw woning voor de wifi-verbinding, want u valt helemaal weg. Ik ga even door naar meneer Van Nieuwenhoven.
Ik vraag mij af waarom... Hallo?
Ja, u bent niet te volgen. U valt telkens weg.
Ja, maar dat ligt aan de verbinding.
Ja, dat ligt denk ik thuis aan uw verbinding, aan de wifi-verbinding thuis. Ik ga even door naar de volgende vraag stellen. Meneer Van Nieuwenhoven.
Ja, dank u wel. Bent u wel goed te horen?
Ja, u bent goed te horen.
Oké,
prima. Als u uw camera aanzet, kunnen
we... Ik wil even reageren op... Oh ja, dat is natuurlijk. Ja, je moet dan twee dingen. Goed, nu ben ik waarschijnlijk ook zichtbaar.
Ja.
Ik wil even reageren op het punt van de heer Fontijn en de reactie van mevrouw Verschouten. Mevrouw Schouten. We hebben namens bewoners ook aangegeven als een van de afwegingscriteria, en dat heeft dus ook betrekking op de kosten en op de duurzaamheid, dat het voor bewoners heel belangrijk is dat het ook kostengunstig blijft, is en blijft, en ook duurzamer wordt en ook blijft. En zodra bewoners alternatieven hebben die goedkoper zijn of die duurzamer zijn, dat dan een van de afwegingspunten zou moeten zijn dat bewoners dan kosteloos kunnen afsluiten om een eigen voorziening te kiezen. Op die manier hou je de druk op om het kostengunstig te houden, dat het altijd duurzamer blijft. En dan zit je dus ook niet in die lock-in situatie per definitie vastgebuiteld. Maar ik heb daar geen reactie op gekregen van de wethouder. Wat zij van dit punt vindt om dit op te nemen in de afwegingscriteria.
De wethouder. En eventueel kunnen ook raadsleden hierop reageren.
Ik zal het uitzetten.
Voorzitter.
U mag uw microfoon of de camera aanzetten als u de vraag gesteld heeft. Dan kunnen we zien wie de vraag gesteld heeft.
Voorzitter, als het gaat opnieuw over de kosten, nog een keer, want we hebben het over het verduurzamen van de stadsverwarming, waar ongeveer de helft van de huizen in onze stad op is aangesloten. Dus we hebben het over het verduurzamen van een collectieve voorziening. En als dat zou lukken, en we zitten echt nog in het stadium van onderzoek doen, en daarom hebben we het vanavond ook over wat zijn belangrijke criteria die we gaan gebruiken straks om te gaan toetsen of we ook verder de volgende stap kunnen zetten met elkaar. En waarom dat zo belangrijk is, is omdat je wil dat die voorziening die voor de helft van de stad is, verduurzaamd kan worden. Want dat betekent ook dat individuele eigenaren van huizen of bewoners van huurhuizen die daarop aangesloten zijn, niet die kosten hoeven te maken. Dus dat is even één. Want het aansluiten zelf op je eigen warmtepomp is natuurlijk ook een stuk duurder. Dus dat is even toch als startpunt. Het tweede is het aspect van kosten ook in de toekomst. Dat blijft ook voor ons, en dat weet ook meneer Van Nieuwenhoven, dat blijft ook echt een aandachtspunt. En dat is een voortdurend gesprek ook tussen wij als gemeente met de warmte, met Eneco. Maar dat is natuurlijk ook landelijk het geval. Daarin zijn we ook in hoge mate afhankelijk van wat er landelijk gebeurt en afgesproken wordt tussen het Rijk en tussen de warmteleveranciers. Ik denk dat het punt wat ik denk mevrouw Stuhle wilde aan, maar dan, nu ga ik het een beetje voor haar invullen. Dus hopelijk krijgen we nog de kans om te horen wat mevrouw Stuhle echt wilde vragen, maar ook wat de heer Van Nieuwenhoven zegt. Als het gaat over de kosten, dan is en blijft dat voor ons echt een aandachtspunt ook, dat zowel aansluiting als ook afkoppeling, als ook gewoon de gebruikerskosten redelijk blijven, ook voor onze gebruikers.
Mevrouw Schouten, dank u wel. Dan ga ik door even naar de volgende. Om iedereen zoveel mogelijk aan het woord te laten, schakel ik even, gewoon even snel door. De heer Jongerius. Ook even kort even voorstellen.
Goedenavond, ik ben mevrouw Jongerius, maar dat kon je uit mijn naam niet afleiden. Dat klopt inderdaad. Ik wilde gewoon eens even weten, zeg maar. Want ik heb het idee dat er toch wel enigszins overhaast te werk wordt gegaan. En wat de andere spreker net ook al aangaf, dat dat er heus wel een hoop alternatieven zijn en nog komen vooral. Dus ja, waarom gewoon niet even wachten in plaats van ambitieus te werk te gaan. En alle alternatieven even goed op een rij zetten met alle risico's en alle kosten. En waarom ga je dat niet als in een referendum aan de bevolking voorleggen, zodat die zelf keuzes kunnen maken, zeg maar.
En die vraag stelt u aan de...
Aan degenen die er allemaal over gaan, die daarover gaan beslissen, die daarover moeten nadenken.
Dat is de hele raad die daarover gaat nadenken.
Ja.
Maar het voorstel zoals voor ligt, gaat hier niet over, het gaat specifiek over locatiekeuze.
Dit gaat over het hele verduurzamingstraject, inclusief dan de aardwarmte. En ja, ik heb er wel wat vraagtekens bij. Vooral ook omdat eigenlijk heel veel bewoners, weet ik, niet blij zijn met de stadsverwarming. Die relatief duur is nu al. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld gas, aardgas. Wat gaat die aardwarmte dan doen? En daarnaast, zeg maar, voor de warmteleverancier. Ja, welke garanties gaan er gegeven worden als er problemen gaan ontstaan door de boringen, door de winningen?
Ik ga even de vraag bij mevrouw Schouten even neerleggen. Mevrouw Schouten.
Ja, dank voorzitter.
Ik zie ook dat de heer Van de Heuvel wil reageren. En ik zie ook nog een doorvraag van de heer Dijkstra. Die komen straks op mijn antwoord. Ik zie nog meer handjes overigens, maar die kan ik niet allemaal even opnoemen. Maar u bent in beeld. Mevrouw Schouten.
Ik meen dat mevrouw Jongerius een aantal punten aanstipt. Waarom haast? Waarom nu? En die alternatieven. Opnieuw, het startpunt is van we hebben als land of als overheid, onze overheid heeft een klimaatakkoord getekend. En dat betekent dat er echt een besluit ligt, we gaan van het gas af. Heeft ook alles met Groningen te maken, heeft natuurlijk met het klimaatakkoord te maken. En dat betekent dat we een opdracht hebben met elkaar van hoe gaan we dat doen. Dus dat is niet van vandaag of gisteren, dat is al van enige jaren geleden. En dat betekent dat als het gaat over het warmtenet in onze stad, want daar hebben we het vanavond over, dat de eigenaar van het warmtenet al een poosje bezig is, al enkele jaren bezig is om na te denken over hoe kunnen we dat nu goed verduurzamen. Dat is ook een van de redenen waarom ze bijvoorbeeld een biomassa-centrale hebben gebouwd. Nou, het is nu natuurlijk ook best wel, roept de nodige vragen op. Maar je ziet in ieder geval dat er natuurlijk toch best al lang wordt nagedacht over hoe gaan we dat doen met elkaar. Opnieuw, aardwarmte is een van die duurzame bronnen die veel potentie heeft. En ik denk dat wat wij als college wel echt heel erg belangrijk vinden voor Nieuwegein is dat we dat heel zorgvuldig doen. zorgvuldig, omdat het is nieuw voor onze stad, het is nieuw voor deze regio. En zorgvuldigheid is dan echt van groot belang. En dat betekent ook dat we daarom nu die stap hebben om na te denken over als er een locatie is en we weten dat er de warmtebron die heeft onderzoek gedaan en die heeft voorkeur voor een bepaalde locatie, dan moeten we met elkaar heel goed kunnen toetsen om inderdaad heel zorgvuldig met elkaar te kunnen afwegen, kan het op die plek? En levert het ook op wat wij denken dat het oplevert? Dus ik ben het helemaal met mevrouw Jongerius eens dat we dit zorgvuldig moeten doen. En dat er ook meerdere bronnen nodig blijven, ook naast aardwarmte. En nu heb ik zo'n lang verhaal dat ik bijna vergeet dat u misschien nog een tweede punt had. Voorzitter, kunt u mij helpen? Of was dat dit het belangrijkste punt?
Nee, dit was het belangrijkste volgens mij.
Oké, dank.
Ja, maar ook wel garanties voor als er eventueel schades gaan ontstaan.
Ja, daar gaan we het nog apart over hebben. Het is een apart onderwerp, mevrouw.
Oké. Okay.
Dus daar komen we nog zeker nog op terug. Ik geef even het woord aan de heer Dijkstra van de VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ik had inderdaad een doorvraag op de reactie van de heer Van Nieuwenhoven. En dat gaat over de prijs. De wethouder gaf aan dat de kosten een aandachtspunt blijven. Nu is de overheid bezig om een nieuwe warmtewet te introduceren. Daarin wordt de koppeling met de gasprijs losgelaten. En als de wethouder dan zegt dat de kosten een aandachtspunt blijven, dan wil ik eigenlijk graag weten wat dat precies betekent. Geothermie is namelijk een van de duurdere, misschien wel de duurste technieken. En zijn er garanties dat mensen die zometeen een duurzame warmtenet hebben, dat die niet meer gaan betalen dan op dit moment het geval is? En de tweede vraag die daarop aansluit is, het kan dus zometeen zijn dat een deel van een warmtewet op geothermie wordt verwarmd en een deel nog via de oude stegcentrale. Kan het dan zo zijn dat mensen die op de warmtenet zitten via stegcentrale een andere prijs gaan betalen dan mensen die via geothermie worden verwarmd?
Dat zijn ook allemaal vragen. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die we volgende week zouden moeten willen behandelen. Maar ik geef even de wethouder de gelegenheid om hier kort op te reageren. Mevrouw Schout.
Ja, dank ook meneer Dijkstra. U verwijst naar de warmtewet die er aankomt. En die heeft natuurlijk toch nog wel het een en ander. Er is nog heel veel niet duidelijk. Dus waar wij zeker echt wel sterk op inzetten is om die duidelijkheid te krijgen. Daarmee heb ik nog niet echt uw vraag concreet beantwoord wat dat betekent voor de kosten. Maar we weten wel dat die warmtewet echt van invloed is. U vraagt vervolgens om een garantie te geven van wordt het niet duurder? Nee, die garantie kunnen we niet geven. Die kan op dit moment echt, denk ik, niemand geven. En uw derde vraag, om daar ook even kort op in te gaan. Gaat een huiseigenaar betalen op basis van van de energiebron die hij misschien wel of niet gebruikt? Nee. Eneco die zal gebruik gaan maken van diverse en duurzame energiebronnen, zoals ze dat op dit moment bijvoorbeeld ook in Overvecht volop bezig is. Dus er zullen geen prijsverschillen gaan ontstaan tussen wijken of steden. Dus Nieuwegein of Utrecht.
Dan ga ik door naar de heer Van de Heuvel. Die wou nog even reageren op een eerder standpunt, ook over.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik wil graag reageren op mevrouw Jongerius, op haar zeer terechte vragen en twijfels, ook door anderen geuit. Het blijkt dat er nog heel veel ontwikkelingen, vooral kleinschalige ontwikkelingen, in aantocht zijn. In diverse gemeenten is al onderzoek gedaan waaruit blijkt dat All Electric voorlopig de meest gunstige oplossing blijft. En daarnaast blijkt dat de grootschalige oplossingen wel een beetje passé zijn. We zullen echt als maatschappij om moeten schakelen naar een toekomst waarin veel kleinere decentrale opwekking en opslag van energie zal plaatsvinden. En door te kiezen voor een toch grootschalige oplossing met aardwarmte zetten we mensen klem zonder dat er nog een keuze is met een uitweg naar een slimmere en meer economische oplossing. Dus ik denk dat we die overweging heel erg zwaar moeten laten wegen in de keuze voor aardwarmte naast alle risico's die ook genoemd zijn. Dank u wel.
Ja, meneer Van Heuvel, dank u wel. Dan ga ik door naar meneer Hak, die ook wil reageren op het voorstel van het referendum. De heer Hak.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil even graag nog terugkomen op wat mevrouw Jongerius zei. Dat intrigeert mij. Zij zegt, zou het niet slim zijn, gemeente, en ik voel me aangesproken als uw volksvertegenwoordiger, mevrouw Jongerius, om een referendum hierover te organiseren. Nou wonen we met z'n allen in Nederland. Hebt u een idee wat we dan aan onze inwoners zouden moeten vragen?
Mevrouw Jongerius.
Zeker, meneer Hak. Ik zou inderdaad toch verschillende alternatieven op een rijtje willen zetten. Met daarbij de risico's en de kosten. En dat dan de mensen mogen kiezen, zeg maar, welk alternatief zij dan zouden willen als dat per se in een groot verband moet. Hè. Er zal een groep mensen zijn die het misschien wel fijn vinden dat het allemaal voor ze geregeld wordt, zeg maar. Maar er zal misschien ook een groep zijn die zegt van ja, ik regel het zelf wel, weet je wel. En als het dan van bovenaf allemaal beslist wordt en je moet het allemaal maar voor één keuze gaan, vind ik toch een lastige.
Mag ik nog wat vragen, voorzitter?
Ja, gaan we gaan.
Nou, wat het gebruik is in Europa, is dat je bij een referendum een vraag stelt waar je voor of tegen bent. En ik denk wat u zegt en naar voren brengt, dat lijkt op een enquête. Ik wil dat nog wel eens goed meenemen, want een aantal vertegenwoordigers van de bewonersgroep Aardgas Nieuwegein, de BAM, die hebben natuurlijk al een enquête gehouden onder een stuk achterban. En het zou misschien een interessant idee zijn om te kijken of we daar een bredere invulling aan kunnen geven in Nieuwegein. Dank u voor het voorstel.
Graag gedaan, u ook.
Er is nog een vraag ook, of tenminste mevrouw Verbeek, die wil nog even reageren op de kosten.
Ja, voorzitter, dat wil ik zeker. Maar ik wil ook even reageren op wat meneer Hak net zei. Ik dacht dat mevrouw Jongerius heel duidelijk aangaf dat ze wil twee mogelijkheden. Dat je kunt kiezen of voor het een of voor het ander. Was voor mij heel duidelijk, maar misschien heb ik dat verkeerd begrepen.
Nee, het gaat verder dan twee mogelijkheden. Want ik denk dat er echt wel meer alternatieven zijn dan twee.
Dank u wel voor uw toelichting, mevrouw Jongerius. Ik ga weer door.
Maar de kosten, even terugkomend op de kosten. Ja, hoe kan de wethouder zeggen dat de kosten wel mee zullen vallen als je niet weet wat de kosten zijn? Ik vind als je zoiets belangrijks mensen op gaat leggen, dan moeten ze wel weten waar ze aan toe zijn. En ik heb zelf ook het gevoel dat wij als inwoners ook niet weten waar we aan toe zijn met dit voorstel.
Wat zijn de consequenties voor de inwoners van Nieuwegein met dit voorstel voor de wethouder? Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, op het gevaar af dat ik weer in herhaling ga vallen. Ik heb natuurlijk al het een en ander gezegd als het gaat over de kosten. Vanavond hebben we het over de afwegingscriteria voor aardwarmte. En kosten op dit moment nog gekoppeld aan de gasprijs die altijd op en neer gaat. Dat denk ik dat mevrouw Verbeek ook wel weet. En opnieuw dat de...
Voorzitter, even concreet om een heleboel tijd te voorkomen. Waarom staat er niets vermeld in het voorste in die criteria?
In de afwegingscriteria. Is hier niks over opgenomen? Zegt mevrouw Verbeek.
Voorzitter, ik denk in de wat ik in mijn vorige bij de beantwoording van de vorige vraag ook aangaf. Als het gaat over de warmtewet die eraan komt, dan is er iets wat we heel erg goed onderzoeken wat dat betekent. Dat betekent voor een aantal zaken iets, maar ook voor kosten. En dat is eigenlijk, dat loopt parallel aan dit hele traject. Op dit moment, de afwegingscriteria die er liggen, die gaan echt over de criteria gebruikt voor een bepaalde locatie die voorgesteld wordt aan ons en waarover u en wij met elkaar een afweging moeten gaan maken.
Ja, maar voorzitter, nog even heel duidelijk. Als wij een afweging moeten maken en het kostenpalaatje zit er niet bij, hoe kun je dan een besluit nemen?
Tot zover, voorzitter.
Deze discussie die moeten we volgende week voeren en niet met de meesprekers. Het is de bedoeling dat met name de meesprekers vanavond aan het woord zijn. En niet dat we nu al een debat van volgende week gaan voorsorteren. Ik ga door met het volgende onderwerp en dat is waarom een afwegingskader in locatiekeuze. Er zijn heel veel mensen die daar iets over willen zeggen. Wie kan ik daarover het woord geven?
Ik weet niet hoe het erbij komt, maar Frits van Ginkel.
Ja, stel u even voor. En,
ja, ik ben Frits van Ginkel en ook al eerder aan te woord geweest bij dit soort zaken, lid van BAN. Van de week kregen wij een uitnodiging voor deze bijeenkomst met de nodige stukken die ook de raadsleden hebben gehad. En toen ik dat bestudeerde, toen dacht ik van, volgens mij lees ik iets hier heel merkwaardigs. De raad gaat een afwegingskader vaststellen, terwijl er in feite al een boorlocatie nu door warmtebron weliswaar gekozen is. Ik denk, als je een afwegingskader gaat vaststellen, dan doe je dat eerst. Volgens mij draaien we de dingen nu allemaal om. Je gaat eerst met elkaar bepalen wat zijn de belangrijke zaken die voor ons een keuze beïnvloeden. En vervolgens ga je 2 of misschien zelfs 3 locaties ga je daarop toetsen. En dan weet je gewoon, als je de zaken van tevoren hebt, een waarderingscijfer of zo hebt gegeven, dan kun je het allemaal bij elkaar optellen. En dan komt er vanzelf een locatie uit die voor de raad, en ik zou zeggen, de raad is natuurlijk ook de vertegenwoordiger van mij en van de nieuwe Gijzse bevolking, dus die voor de burgers belangrijk is. En nu krijg ik de indruk dat we in feite nu opgezadeld worden met een locatie die is puur gekozen door Woonbron op basis van kosten, of liever gezegd het minimaliseren van kosten, waarbij veiligheid, want dat kwam er straks ook al aan de orde, veiligheid is, als ik zo kijk naar het lijstje, want het is gewoon een afvinklijstje wat we nu van het college en de wethouder hebben gehad, waar dat amper aan in naar voren komt. Nou, ik zou zeggen, doe het huiswerk eens even over, ga eerst maar eens even goed met elkaar praten over van wat vinden we nu belangrijk om te vast te stellen welke locatie het beste is. En dan denk ik ook van, als je dat goed doet, dan kom je vanzelf tot voor burgers herkenbare afwegingen die ook onderbouwd zijn.
Dank u wel, mevrouw meneer Van Ginkel. Zeg ik het goed?
Ja, dat klopt. Ja.
Heel expliciet, even kort samengevat, er is nu al locatiekeuze gedaan door warmtebron en wij gaan als raad straks nog een afwegingscriteria vaststellen, terwijl eigenlijk de locatiekeuze al heeft plaatsgevonden. Dat lijkt wel de omgekeerde wereld, de wethouder.
Voorzitter, ik hoorde niet echt een vraag, dus ik zal toch een reactie geven op het statement van de heer Van Ginkel. En ik zou graag dat in 2 willen splitsen. Er zit de heer Van Ginkel, als ik u goed begrijp, zegt van nou, eigenlijk is er geen sprake van een afweging, want er ligt een locatiekeuze. Kijk, de warmtebron Utrecht, de WBU, en ik zou eigenlijk willen voorstellen om zo dadelijk ook even aan WBU het woord te geven om de uitleg te horen van WBU, hoe ze zelf gekomen zijn tot een locatievoorstel zoals dat nu voor ligt. Want dat is natuurlijk wat gebeurd is in de afgelopen periode. WBU heeft onderzoek gedaan, heeft op basis van een aantal afwegingen en criteria is gekomen tot een locaties en uiteindelijk tot een voorkeurslocatie. En opnieuw, ik denk dat het goed is als WBU dat dadelijk zelf even toelicht. Vervolgens hebben wij natuurlijk in de afgelopen maanden een aantal dingen met elkaar gedaan. We zijn natuurlijk in gesprek geweest met inwoners en inwoners die hebben gedurende de warmteweken. Er is overigens een enquête geweest, een vrij uitgebreide enquête ook. Die kunt u terugvinden op Ik ben Nieuwegein, waar inwoners ook input hebben gegeven. En die hebben op allerlei manieren aangegeven wat ze belangrijk vinden. En dat hebben we zo goed als mogelijk terug laten komen in de afwegingscriteria die nu vanavond liggen en ook volgende week. En we hebben dat ook gedaan mede op het advies van ICO, het onafhankelijke adviserings. Informatie- en consultatieorgaan, dank. Ik moest weer even zoeken naar de afkorting. Waar we overigens altijd heel erg blij mee zijn. Dus dat er een onafhankelijk orgaan is dat kritisch meekijkt wat we doen. En ook gezegd heeft van je moet ook echt zelf als stad je afweging maken. Maar dan moet je wel goed een toetsingscriteria of kunnen aangeven waarop je dat doet. Dus... In reactie op wat u zegt, meneer Van Ginkel, er is natuurlijk door warmtebron een proces doorgelopen waarbij een aantal afwegingen zijn gemaakt waarbij zij een voorkeurslocatie heeft. Het is nu aan ons en u en aan de raad en aan de stad om te zeggen van goh, wij gaan die afweging maken op basis van een aantal criteria. En voorzitter, dan ga ik even terug naar u met de vraag van zou WBU nog wat kunnen toedichten op die trechtering naar de voorkeurslocatie?
Nee. Ik wil zoveel mogelijk het woord geven aan de meesprekers, zodat we gewoon een beeld hebben als raad voor volgende week wat er bij de inwoners leeft. Anders gaan we meer zenden als vraag ophalen. Het is de bedoeling dat we vraag ophalen. Ik heb nog een vraag staan van de heer Jongerius, die wil reageren op meneer Van Ginkel.
En ik wil er zo meteen ook nog even terugkomen.
Ja, dat is goed. De heer Jongerius.
Dank u. Ik had geen vraag hoor, naar aanleiding van de heer Van Ginkel. Dus het enige wat ik nog me wel afvraag is, waarom kies je niet sowieso voor een plaats meer buiten de bebouwde kom?
De heer Snoeren, die vraagt expliciet wat de opvattingen zijn over meesprekers van het afwegingskader. Meneer Snoeren, misschien wilt u dat nog even verder verduidelijken.
Nou, dat wil ik wel. Kijk, er ligt nu een afwegingskader voor om te komen tot een nieuwe bron om de stadsverwarming te vullen, zeg maar, om op die manier te duiden. Ik ben heel erg benieuwd wat de insprekers van het afwegingskader vinden. Er staan 10 punten in, 10 criteria. En ik ben ontzettend benieuwd in hoeverre dat, op welke manier dat de meesprekers naar die afwegingscriteria kijken, of daar wat hen betreft een bepaalde mate van prioriteit in zou moeten zitten, en op welke manier dat die afwegingskaders ook onderling gewogen moeten worden. Want dat helpt ons als raad om volgende week over die afwegingskaders te spreken.
Misschien wil meneer Ginkel daar eerst even op reageren.
Ja, dat wil ik zeker. U heeft over afwegingskaders. Ik zie hier alleen maar staan een criterium. En inderdaad, wij hebben die zaken ook zelf vaker aangegeven, zoals veilig en duurzaam, maatschappelijk aanvaardbaar. Prima. Dan krijg je op een gegeven moment daarna een toetsingskader. En dat toetsingskader, dat zijn gewoon, en dat zeg ik al net ook al, een afvinklijstje van is er een participatieplan, is dit, is dat. En dan zeggen we, nou, als we dat allemaal doorgelopen hebben, dan kunnen we overal vinkjes zetten en als alle vinkjes zijn gezet, dan hebben we in feite vastgesteld, wat hebben we dan vastgesteld? Dan hebben we alleen maar vastgesteld dat er aan heel veel regels, want daar heeft het vaak mee te maken, voldaan is. Maar dat is geen afwegingskader in de zin van, ik vergelijk A met B, even als voorbeeld, is voor de inwoners, hè? En dus u ook als volksvertegenwoordiger. Wat is nou de verhouding tussen economie en veiligheid? Woonbron kiest voor economie, want die gaan zo dicht mogelijk bij de buis zitten waar het warme water doorheen komt te lopen. De veiligheid is maar zeer de vraag, want waar ze nu willen gaan zitten, midden in Nieuwegein, hoe verzin je het? Nou, wat vinden we nou belangrijker, veiligheid of dit economisch gebeuren? Want daar moet aan verdiend worden, dat snap ik. Dus hoe minder kosten, hoe meer verdiensten. Ik kies voor veiligheid.
De heer Snoeren.
Ja, dat is wel duidelijk. Hè. We hebben als D66 al eerder met band gesproken. En daar hebben wij diezelfde vraag voorgelegd. Hè. Er ligt nu een afwegingskader bestaande uit 10 criteria. Ik hoor meneer Van Ginkel ook heel duidelijk zeggen wat hij daarvan vindt. Maar ik zou nou juist graag horen van zeker van BAN, hè, met alle deskundigheid die BAN in huis heeft. Hoe zouden jullie nu als BAN invulling geven aan die criteria? Absolute veiligheid bestaat niet. Maar welke mate van veiligheid en aan welke voorwaarden moeten er dan wel voldaan worden? En zo zou ik graag alle 10e punten zoals die nu voorliggen eigenlijk afgevinkt willen zien. Heb ik graag het antwoord van BAN, maar ik hoor dat ook graag van de andere meesprekers, voorzitter, als dat mag.
Uiteraard mag dat. Wie van niet-BAN-leden wil daarop reageren dan?
Nou, blijft erg stil je.
Mag de BAN ook reageren?
Een led. Wie is led?
Ja, hoi, dat ben ik. Ik woon in Zuiderstein.
Heeft u ook een naam?
Ja, Led Stedt.
Led Stedt. Okay.
Ja, Led is mijn voornaam, Stedt is mijn achternaam. Ja. Dus ja, het is verwarrend. Ik ben zelf niet wetenschappelijk of niet technisch onderlegd. Dus ik vind het heel lastig om zelf te hebben over die kritiek. Ja. Waar ik wel mee eens ben, is dat het een gewoonheid is.
Je spreekverbinding is heel slecht.
Dan ga ik even proberen op.
Ja, dit is wat beter.
Ah, oké. Okay. Ja, ik was me niet bewust van dat ik mijn hand had opgestoken, dus ik werd overvallen. Ik ben dus niet heel erg technisch, maar wat ik dus wel, en dat daarom vind ik het ook lastig om op die criteria echt inhoudelijk in te gaan. Maar wat mijn mening is dat dat het natuurlijk geen afvinklijst zou moeten zijn, maar het zou een lijst met weging moeten zijn, waarbij dus, ja, stel dat je de veiligheid heel belangrijk vindt, geef je dat 5 punten. Iets anders geef je 4 punten. En op die manier zou je natuurlijk een meer gewogen lijst kunnen krijgen dan alleen een afvinklijst.
Ja, helder. Ja. Is er nog iemand anders die wil reageren? Farid.
Ja, goedenavond. Ik heb geen... Mijn beeld laat ik even uit, want het scheelt weer kwaliteit in de verbinding. Dus doe ik het even zo, als jullie dat niet erg vinden.
Wilt u zich wel voorstellen?
Farid Tellerik, bewoner in Jutphaaswijk Sloot. En zodoende zag ik het initiatief van Martin en dat heb ik me aangemeld om het even kort te houden.
De vraag van de heer Snoeren was of u wilt reageren op het afwegingskader zoals het nu ligt. Wat u daarvan vindt?
Ja, nou goed, ik had het al aan het begin mijn vraag gesteld. Ik ben niet zo technisch onderlegd als Frits. Ik ben ook blij dat Frits erbij zit. maar mijn vraag is waarom Nieuwegein zoveel risico neemt als gemeente. Ik denk dat Nieuwegein daar als gemeente een groot risico mee gaat nemen met het aardwarmte. En we hebben gezien wat in Groningen is gebeurd. En ja, ik heb zoiets van, het staat toch in de kinderschoenen. Waarom nemen we al deze risico's? En de burgers zijn gewoon heel bezorgd. Niet alleen qua kosten wat het begin heel van de voorkomen, maar ook gewoon de veiligheid. Wat betekent het als er schade is? We zien nu al met de hete zomers dat de gemeente Nieuwegein een map heeft gemaakt waarin droogte gezien kan worden. Wat effect dat kan hebben op de verzakking van je huis. Als ze dan ook nog eens een keer water gaan weghalen in de diepte, ik weet niet wat dat effect dan heeft. Ik ben geen expert nogmaals, maar ja, het geeft je wel zorgen. En ik zei het dan erg bij Frits ook aan, dat we echt die veiligheidsaspecten moeten bekijken. En moeten we dat ook wel dan midden in een woonwijk doen? Dan moeten we het er maar erbuiten doen, om ja, totdat we er meer kennis van hebben. En wat ik me ook afvroeg was, het schoot me net te binnen. Ik heb net een nieuwe gasketel, misschien een leuke anekdote, maar die schijnt al aangesloten te zijn of klaar te zijn voor waterstop, is mij verteld. Dus ik heb zoiets van, hé, dat betekent dat we dan dezelfde gasbuizen gebruiken die we nu ook gebruiken voor waterstof. Ik denk mezelf, nou, dan meet ik nu een gein, kijk altijd naar de kosten, dat lijkt me misschien wat gunstiger. Dus ja, ik heb bij dat aardwarmte gewoon heel veel Mijn gevoel zegt in een instinct van jongens, moeten we gewoon heel voorzichtig mee zijn. En dat we niet later achter de feiten aanlopen.
Oké, dank u wel. Dank voor uw inbreng. Ik ga even naar Martijn Diske. Oh, die heeft ook zijn handje op hoog gestoken.
Ja, dank voorzitter. Martijn Diske, ik ben bestuurslid bij IVN Nieuwegein en IJsselstein, natuurvereniging. En ik zag in het afwegingskader voornamelijk de wettelijke belangen van natuur staan. Dus wat zijn de effecten op flora en fauna en ja, is dit juridisch mogelijk? Maar zeker als we kijken naar de locatie die nu op het oog is, hè, bij Park Oudegein, zou ik ook willen voorstellen om niet alleen naar de wettelijke zaken te kijken, maar ook gewoon natuur in zijn algemeenheid en de beleving daarvan. En die mis ik dan in dit afwegingskader nog.
Ja, dank u wel. Meneer Snoeren, bent u zo een beetje tevreden aan het raken met de reacties?
Ja, ik kom wel een eindje verder. Dank daarvoor.
Zijn er nog andere
De heer Snoeren vroeg ook nog of de BAN daar nog verder op wil reageren.
Nee, dat heeft meneer Snoeren niet gezegd, meneer Van Nieuwenhoven. U wilt daar graag op reageren.
Die dat vroeg. Naar de invulling daarvan, wat de prioriteiten waren. Of ze daar een invulling aan zouden geven.
Meneer Verginkel had daar al deels op gereageerd, volgens mij. Dus ik ga even...
Nee, dat is niet zo. Ik heb even stilgehouden en ik denk dat de vraag van meneer Snoeren heel relevant is. En die denk voor zover wij dat al niet gedaan hebben, want we hebben al meerdere keren ook de raad voorzien van informatie. Dat bij het verder uitwerken van de zaken zoals wij het zien, we daar een duidelijke helpende hand richting gemeenteraad kunnen uitsteken. Want daar hebben wij inmiddels wel heel veel ideeën al voor ontwikkeld.
Oké, dank u wel. Meneer Van Nieuwhouwer, wilt u daar nog iets op toevoegen of is dit ook uw reactie?
Nou, ik misschien nog even ook naar aanleiding van wat Farid hierover zei en ook mevrouw Jongerius. Die veiligheid, dat is gewoon het absoluut het belangrijkste criterium. En daaronder komt misschien kosten en daaronder komt misschien ook nog wat duurzaamheid. Maar veiligheid staat gewoon met stip bovenaan voor iedereen. En het is zeer bedreigend inderdaad om met een heel onzekere niet volledig veilige techniek. Dat is, wordt ook gewoon nooit beweerd dat kan. Maar om daarmee midden in de stad aan de slag te gaan. In een gebied waarvan men ook wat als een witte plek geologisch bekend staat. Waar men te weinig informatie van heeft. En waarbij ook TNO onlangs nog een wereldomvattend onderzoek heeft gedaan. Van hoe het nou zit met die geïnduceerde aardbevingen. Dan moet je dus heel goed oppassen als je begint in een gebied. En dan is het heel, heel onverstandig om gelijk op een kwetsbare plek te beginnen. En daarom zeggen we ook, volg nou ook gewoon de kennis van de experts hierop. En voordat je dus dichter in de buurt van kwetsbare gebieden als woongebieden gaat boren, zoek dan eerst een plek op waar je ook goed je warmte kunt winnen. En wat op eigenlijk een redelijke grote afstand is van die woongebieden. Want het is nog altijd zo in veiligheid dat de afstand omgekeerd evenredig is aan de impact van een voorval. En dat betekent ook als je de afstand op een redelijke afstand gaat zitten, dat je in ieder geval gegarandeerd bent van een zekere preventie op de impact van een voorval. Nou, dat doe je dus als je dan midden in de stad gaat zitten, dan negeer je dus gewoon zo'n veiligheidsregel al. Nou, dat denk ik, daar moet je dus een criterium op ontwikkelen. Van hoe veilig wil je dat maken?
Meneer Van Nieuwhoven,
ja.
U viel net een halve minuut bijna weg, dus we hebben het laatste stukje van uw betoog niet kunnen horen.
Ben ik nu alweer verstaan?
Ik kan u nu al horen, u viel zomaar een weg. Dus.
Oh, het is raar, okay. Want bij mij is het de hele tijd hoorbaar geweest.
Oh. Ja, ik heb ook alles gehoord hoor.
Oké, nou, dan heb ik het toch goed. Dus de vraag is inderdaad van... Warmtebron die heeft daar een andere vorm van prioritering in aangebracht in hun onderzoek. En daardoor uiteindelijk ook gewoon een aantal locaties die verderop in de polder liggen buiten de beschouwing van het haalbaarheidsonderzoek gelaten op voorhand al. Waarvan wij zeggen dat had je eigenlijk op voorhand gewoon mee moeten nemen. Want dan had je ook inzicht gekregen in de mogelijkheden van locaties die verderop in de polder liggen. Dus wij vragen om met klem aan de raad om alsnog het college te verzoeken om de opdracht toe te geven om dit te onderzoeken. Die locaties die verderop in de polder liggen. En dan zien we wel, dan kunnen we de afweging gaan maken tussen locaties of het inderdaad op veiligheid hoe het scoort. En wat dat betekent voor de bewoners. Want wat veiligheid betekent voor bewoners is iets anders wat veiligheid betekent voor warmtebron.
Helder, dank u wel. Ik heb nog een
handje. Eens, ja.
Een handje van mevrouw Stullen. Die was eerder aan het woord en was de verbinding heel slecht. Dus ik wil haar nog even de gelegenheid geven om alsnog haar opmerking of vraag te stellen. En misschien dat ze ook wel even reageren op het betoog van mijn Nieuwhuis over veiligheid. Want dat raakt ons allemaal.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik.
Oh jee.
Mevrouw Stullen, misschien helpt het als u je camera uitzet en alleen die microfoon aan. Dat kan voor de bandbreedte worden.
Ja, misschien is dat beter. Ik wil nogmaals benadrukken dat inderdaad andere aardwarmte. Projecten al zijn afgelast of niet doorgaan wegens allerlei obstakels die ze dan gaandeweg tegenkomen. Ook zag ik in de criteria dat deze gebaseerd worden op de mijnbouwwet. Dat vind ik een uiterst rare uitgangspunt als we praten over een locatie midden in een stad. Mijnbouw wordt niet midden in een stad uitbeoefend. Dus lijkt me dat ook niet een goede grondslag om daarop iets te baseren. Verder vind ik.
U valt weg. Het laatste wat we van hoorden vind ik. Mevrouw Stullen, bent u er nog?
Ja, lijkt mij toch met al deze, ook met wat we dus nu vanavond weer horen, lijkt mij toch dat de raad toch nog eens moet gaan kijken of veiligheid hier wel bovenaan staat voor de bewoners van Nieuwegein, voor het milieu en ook voor de toekomst van de bewoners.
Mevrouw Stullen, u valt weer weg. Mevrouw Stullen, bent u er nog? Ik ga door naar de heer De Stichter, Barend De Stichter.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag gesteld en ik heb het nergens kunnen terugvinden in stukken. Hoeveel energie, dus of voor mijn part een percentage, van het aantal woningen in Nieuwegein wat aangesloten kan worden op deze bron? Daar ben ik in geïnteresseerd.
Ja, u stapt eigenlijk door naar het volgende onderwerp. Dat vind ik prima. Dat is opbrengst en rendement.
Ja,
dus dat mag ook. Er zijn meerdere medesprekers die daar een vraag over gesteld hebben. Dus dan gaan we door met dit onderwerp. Die kunnen hier dan ook nog op reageren. Maar nogmaals, uw vraag. En aan wie wilt u de vraag stellen?
Ja, ik denk aan warmtebron. Of misschien de wethouder, ik weet het niet. Geen flauw idee.
Dan geef ik warmtebron nu het woord. Dan hebben die ook de mogelijkheid om even een verhaaltje te doen. Wie van warmtebron kan ik het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Zou u de vraag nog een keer kunnen herhalen?
Hoeveel energie kan er uit zo'n warmtebron worden gehaald?
Uit een enkele warmtebron hangt een beetje van de grootte van de warmtebron af. Maar dat is tussen de 5 megawatt en de 20 megawatt ongeveer. Ja. En met 5 megawatt zouden we zo'n 3000 huishoudens kunnen verwarmen. Als je het hebt over de potentie van geothermie, dan zouden we de hele stad of het hele gebied van Utrecht ermee kunnen verwarmen.
Oké. En u gaat klein beginnen, begrijp ik.
Nou, zoals de heer van Nieuwenhoven al heeft toegelicht, is het gebied onder Utrecht is wat heet een geologische witte vlek. We weten daar wel waar de lagen zitten, maar we weten niet altijd wat de kwaliteit van de laag is. Dus we zullen eerst moeten bewijzen of die potentie onder Nieuwegein er daadwerkelijk is. Om warmte te kunnen winnen op een veilige manier.
Oké, bedankt. Dat was mijn vraag.
Graag gedaan.
Dank u wel. Ik ga naar meneer Van Esch. Die heeft ook wil reageren over veiligheid en een doorvraag op de band. Meneer Van Esch, van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aantal opmerkingen van de meesprekers ging terecht over veiligheid. Meneer Van Nieuwenhoven gaf net ook aan, nou, misschien staat het wel zelfs bovenaan in het lijstje. Heel begrijpelijk. Dan is alleen wel de volgende vraag. En goed, veiligheid, dat is ook een onderwerp wat wij als raad de afgelopen maanden goed is bezig gehouden. Maar dan is wel de volgende vraag. Wie gaan we erin vertrouwen die veiligheid gaat toetsen? En dat is ook een vraag die ik aan iedereen wil stellen vanavond, maar vooral ook aan de BAN. Wie gaan we daarin vertrouwen om dat oordeel uiteindelijk te mogen geven?
Mag ik wat zeggen?
De woord aan de BAN was de vraag gesteld.
Ja, ik kan wat zeggen.
Ja, ga
je. Over veiligheid hebt.
Als je die in de camera zetten?
Die staat aan.
Bij mij is hij zwart.
Oh, zo beter?
Ja, zo beter.
Als je, even heel simpel, als je midden in de stad gaat boren, is de veiligheid minder groot dan dat je buiten de stad gaat boren. Daar hoef je niemand voor te vertrouwen. Dat is gewoon een wijsheid die algemeen is. En dat, kijk wat er nu gebeurd is. De Zuidstedenlocatie is gekozen, of is de voorkeurslocatie. Terwijl de polder, die nemen we niet mee in beschouwing dan. En dan heb je gewoon, dan gaat het dus over geld tegenover veiligheid. Want de polder moet met een buis verbonden worden met het warmtenet. Dat kost 3 miljoen, staat in de haalbaarheidsonderzoek. Dan gaat het dus over 3 miljoen tegenover de veiligheid. Zo simpel is het eigenlijk. En die 3 miljoen kan in 30 jaar terugverdiend worden.
Mag ik daar nog iets op aanvullen, voorzitter?
Ja, de heer Van Esch straks hand even op. Dus
oké, mag... Ja, een echt handje. Ja, voorzitter, ik heb wat je zegt. En hoe verder weg, ja, hoe minder voelbaar iets kan zijn als het misgaat. Maar toch om te toetsen of iets echt veilig is, dan zal die toets een keer moeten gaan plaatsvinden. Dus op voorhand te zeggen van het is niet veilig of wat is nou precies veilig, dan zullen we toch iemand moeten gaan vertrouwen in om dat te onderzoeken. En dat antwoord heb ik dan nog niet. Maar meneer Van Nieuwenhoven wil heel graag reageren.
Ja, ik vind het een heel spannende vraag ook, want we hebben natuurlijk het SODM als organisatie die ook toetst, formeel toetst ook of het veilig genoeg is. We hebben een haalbaarheidsonderzoek van Warmteron die kennelijk wel kan toetsen zonder de expertise van SODM. Dus er is dus kennelijk wel expertise die daar op voorhand iets van kan zeggen. TNO heeft net een uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe in feite bijvoorbeeld aardbevingen ontstaan. Daar hebben ze globaal alle zaken hebben ze bij elkaar gepakt en geanalyseerd. Wat zijn de oorzaken? En wat heeft dat voor betekenis voor het toepassen van aardwarmte in Nederland? En de conclusie is eigenlijk heel simpel. Je kunt namelijk niet zodanig vooronderzoek doen dat je kunt voorkomen dat er aardbevingen ontstaan, simpelweg omdat je niet kunt vaststellen welke spanningen er aanwezig zijn in de ondergrond. En met name in gebieden waar dus relatief veel breuken zitten, kun je dus, als er bepaalde spanningen in die breuken zit, door boringen of winningen, en met name in het injectiegebied, kun je dermate inductie op die spanning veroorzaken dat dat tot aardbevingen leidt. Nou, dat betekent dat je dus eigenlijk op iedere locatie opnieuw een experiment aangaat met een bepaalde gok. En die gok kun je niet uitsluiten. Die gok die zal in de ene keer groter zijn dan de andere keer. Maar je kunt die spanning kun je niet meten. Dat betekent dus dat als je in zo'n gebied met witte vlekken, waar je dus eigenlijk weinig ervaring hebt, wilt beginnen, dan is het gewoon de wijsheid, de simpele boerenwijsheid, om op een plek te gaan beginnen waarbij je het gevoel hebt van, daar heb ik in ieder geval de impact zo minimaal mogelijk. En dat je dus gaandeweg, naarmate je meer in dat gebied aan boringen hebt gedaan en kennis hebt ontwikkeld over waar die breukjes allemaal zitten en hoe die breukjes gaan reageren, dat je dan misschien gaandeweg wel wat dichter in de buurt van bewoonde gebieden kunt gaan zitten. Want dit is eigenlijk ongeveer de kern van wat expertise zegt in Nederland over het ontstaan van aardbevingen. En vandaar ook de vrees.
Dank u wel, meneer Vierhoven. Ik ga u even afbreken, anders ben ik
niet okay.
De heer Hak wil even reageren. De heer Hak.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zit zeer geïnteresseerd al een tijd te luisteren. En zeker toen de vraag van collega Van Espan en de reactie van de heer Van Nieuwenhoven. Dan neig ik toch een beetje om te vragen aan u, voorzitter, of het in dit geval een korte reactie ook van de BAN mag komen. Pardon, van warmtebron mag komen. Want het zal toch niet zo zijn dat deze onderneming iets doet wat volstrekt wordt tegengesproken door een TNO-rapport. Zouden u het goed vinden dat warmtebron hierop reageert?
Ja, dat wil ik. Wie van warmtebron wil hierop reageren?
Dat kan ik wel even doen, voorzitter. Ik vrees dat Martin misschien het rapport nog een keer goed moet doorlezen. Want er staat inderdaad dat je niet met 100% zekerheid iets kan uitsluiten. Maar er staat ook dat als je de lokale site-specific facetten meeneemt, dat je het wel kan beoordelen, inschatten of categoriseren. Daarnaast is een van de grote punten van dit rapport, daar hebben ze ook gekeken naar de verschillende typen geothermie, want er bestaan er een aantal methodes om uit de ondergrond warmte te winnen. En het type dat wij beogen, namelijk uit een poreus zandsteen warmte winnen, dat is de Rotliegendlaag in feite. Daar zijn nog geen meetbare effecten geweest van seismiciteit bij projecten zowel in Nederland als in het buitenland.
Okay,
en dat is ook dus voor ons een goede indicatie dat het veilig kan. Daaraan wil ik toevoegen dat precies wat u zegt, meneer Van Hark, de absolute randvoorwaarde voor ook warmtebron is veiligheid. En dat geldt voor alle drie de locaties. Als het niet veilig kan, dan trekken wij de stekker eruit.
De heer Goebi, lokale vernieuwing.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat laatste, dat was inderdaad een vraag aan mij en ook aan meneer Pijster. Hij zei in het UN-artikel van de afgelopen dagen dat als het niet veilig is, trekken wij de stekker eruit. Nu is mijn vraag eigenlijk, wat moet er gebeuren eer warmtebron de stekker eruit trekt? Kan u een paar voorbeelden noemen?
Ga je gang.
Er moet uit onze eigen analyses blijken dat het niet veilig kan. Wij moeten bijvoorbeeld een QRA uitvoeren, een SHA, dus Seismic Hazard Analysis. Maar belangrijker nog, die moeten ook getoetst worden door externe partijen zoals SODM. Als SODM het niet met ons eens is, dan trekken wij de stekker eruit.
Dan is mijn vraag ook, als er nou echt schade komt aan woningen en alles is in principe goed voorbereid en er zijn geen bezwaren, en toch zijn er schade aan woningen, er zijn er kleine aardbevingen. Is dat de reden om de stekker eruit te trekken of zegt u van nou, daar hebben we een waarborgfonds en we gaan gewoon door?
Ik denk dat dat een hele belangrijke reden zou zijn om te stoppen. Okay. Ik denk dat je wel moet analyseren wat er gebeurd is, maar ik denk dat dat zeker een goede voorwaarde kan zijn.
Oké, fijn. Ben ik tevreden.
Maar wie is bevoegd gezag om te zeggen je moet stoppen? Dat is de gemeente.
Meneer Van Karsberg, u heeft niet het woord. Ik ga naar mevrouw Stulen.
Ik ga het nog een keer proberen zonder beeld. Ik vond het heel leuk wat deze meneer vertelde over...
Het is echt heel vervelend voor u, maar u valt weer weg. Dus ik ga naar mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Voorzitter, ik laat even overgaan vanwege de tijd.
Dank u wel. Farid.
Ik had verder geen vragen meer. Dank u wel, voorzitter.
Ik zie nog van de heer Fontijn. John Fontijn.
Precies. Ik heb daar toch een handje op gestoken. Inderdaad, de vraag inderdaad, want over het wel of niet doorgaan en ik hoorde net inderdaad van warmtebron dat die de indicatie waarom niet ze wel of niet doorgaan, veiligheid staat voor alles. Maar dan komt de vraag natuurlijk inderdaad, hè, want er is volgens mij is dat 2 weken geleden in Straatsburg ook gebeurd, is het ook al stopgegut vanwege bevingen in de ondergrond en dat was ook allemaal veilig voorzien daar. Wie gaat de schade ophoesten? En dat is de volgende vraag natuurlijk. Want is warmtebron daarvoor verantwoordelijk? Heeft hij een grote pot met geld die alle huizen die omvallen, zeg maar zeggen, of scheuren, te vergoeden? Gaat de gemeente dat doen? Is er iemand anders die dat doet? Wie is hier verantwoordelijk?
Wie is hier verantwoordelijk? Misschien dat warmtebron daar als eerste op wil reageren. Als initiatief nemen.
Wij zijn verantwoordelijk voor de schade.
Helder.
En heeft u daar zoveel geld voor in kas staan?
Nou, als dat vereist is, dan moeten we daar naar kijken. Maar we kijken ook naar andere oplossingen. En er wordt ook op landelijk niveau over gesproken. Wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat de uitgangspunt is dat het veilig is. Maar dat mocht er iets gebeuren, dan moet er een goed schadeprotocol liggen. En daartoe hebben we ook een werkgroep om daarover te spreken.
Loopbegrip.
Is dat antwoord op uw vraag, meneer Fontijn?
Nou, ik vind het een beetje een loopbegrip natuurlijk en zo. Ten eerste heb ik een warmtebron. Ik weet niet wat warmtebron in kas heeft. Op een gegeven moment, hè, als er inderdaad bijvoorbeeld midden in een woongebied van Nieuwegein. Hè, de, 60.000 inwoners, heel veel huizen, als daar wat problemen ontstaan, en dat kan dan heel erg groot zijn, dan heb je het zomaar over, echt niet over echt maar tientallen, maar honderden miljoenen schade die je krijgt aan huizen, panden, ondergrond, wegen, noem maar op. Ik denk niet dat warmtebron op een gegeven moment, als ik het boek nu open direct aan warmtebron, dat daar honderden miljoenen in kas zitten, ook als ze gaan boren. En gaat wie bestaat betalen of wie gaat het betalen dan? Hè? Hè? Dat is gewoon het punt. En ik kan me niet voorstellen, als ik zeg bijvoorbeeld van tegen een loodgieter, van je gaat dat doen bij mij, en hij zegt ik betaal de schade, dat hij bijvoorbeeld iets verkeerds doet en dat hij mijn huis gaat betalen. En dat is warmtebron net zo. Warmtebron is in dit geval de loodgieter van het hele geheel. Dat begrijp ik toch hieruit een beetje eigenlijk.
Dus is de aannemer, zeg maar, en die moet zelf dan ook de garantie stellen.
En die gaat dus 100 miljoen schade op hoe ze dat het fout gaat.
De reactie van warmtebron.
Nou, ten eerste zijn wij nog steeds van mening dat het niet zo ver zou komen. Maar als het dus wel het geval is, en ik hoor dus heel sterk de vraag dat er een soort garantiestelling moet zijn of een garantiefonds moet zijn die dus de schade kan dekken die warmtebron niet kan dragen, dan moeten we dus afspraken maken in een schadeprotocol over hoe we daarmee omgaan. En ik denk dus dat dat heel erg belangrijk is om dus de zorgen weg te nemen die er zijn, dat mocht er iets zijn, dat dan dus die schade gedekt worden. Alleen ik denk dat het nog wel verder gaat dan alleen de kosten dekken. Ik denk dat het ook gaat over hoe gaan we om met schade. En dat is dus iets wat overduidelijk in het afgelopen jaar naar voren is gekomen als een van de grootste zorgen. En ik denk dat dat een minimale vereiste is om dat goed te adresseren. Om daar goed mee om te gaan.
Ja, Kijk, ik meen me aan op een gegeven als er een schade is.
Heer Fontijn.
Mag ik even terug doen?
Ja, maar... Het moet geen. Ik wil ook andere mensen nog het woord laten. De laatste vraag, de heer Fontijn.
Nou, in ieder geval is het zo, als de schade ontstaat, en dat is dan bijvoorbeeld dan is er ook de installatie niet goed meer. Dat betekent dat je ook zonder warmtebron zit op dat moment. En een hele grote schadepost hebt en zo. Dus ik denk dat je voor die tijd heel goed dat in kaart moet brengen. Ook dat elke bewoner eigenlijk het protocol moet hebben voor zijn neus van wanneer daar geboord gaat worden, tot dit allemaal rond is. In plaats van dus ook wat aan een leuke put.
Ja, dank u wel. Ik ga door naar de heer Verdam. En wilt u uw handje uitzetten als u aan het woord geweest bent? Ik zie nog allemaal oude handjes staan. Wilt u die alsjeblieft ook zelf weer uitzetten?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk toch een doorvraag op de vraag van de heer Koemi en het antwoord van de heer Pijster van de warmtebron. De vraag van de heer Koemi was welke criteria... zijn er voor nodig om een stop te zetten. Waarom is eigenlijk de stop gezet op de locatie in Batouw? Welke criteria zijn daarbij gehanteerd om die locatie buiten beeld te zetten? En hoe groot is het risico dat die criteria ook van toepassing worden op de locatie Zuidzee? Dat was mijn vraag.
Dank u wel, meneer Van Dam. Warmtebron.
Dan moet u mij even helpen. Welke locatie in Batouw bedoelt u?
Bij waar het eigenlijk allemaal om begonnen is. Ik weet niet precies meer de naam. Maar
aan de Symfonielaan.
Ja, klopt. Nee, dat is niet Batouw, dat is Bokhoeven. Batouw is, meneer Van Nieuwenhoven kan, Nieuwenhuizen kan mij daar wel even bij helpen welke precieze locatie.
Zuiderstein, Sinfonielaan.
Zuiderstein, ja, Sinfonielaan.
Wat daar gebeurd is, is dat daar waren al grote uitdagingen. En daar is bijgekomen dat daar een warmtebuffer ontwikkeld wordt. De ondergrond is daar heel druk bezet en de ruimte is zeer klein. En als het een warmtebuffer ontwikkeld wordt, dan zou dat tegelijkertijd met ons project ontwikkeld worden. En dat is niet mogelijk. Dus voor in ieder geval nu is die locatie afgevallen. Hij is niet permanent afgevallen. Maar wij kunnen niet ons project realiseren als zij tegelijkertijd hun project realiseren.
Oké, dank u wel. Mevrouw Jongerius ziet nog een handje van.
Klopt, dank u wel, meneer Schat. Nou, ik wilde graag even ook een warmtebron vragen. Waarom niet op zeef en waarom niet buiten de bebouwde kom, zeg maar?
Wij spelen absoluut op zeef. Bij elke locatie. Het is een absolute randvoorwaarde dat dit veilig kan.
Ik zie mevrouw Jongerius nog heel verbaasd kijken.
Nou ja, bedenkelijk. Want ja, zeg maar, want er wonen toch heel wat mensen hier in de omgeving. En dan lijkt mij meer buiten de bebouwde kom toch significant veiliger.
Daar kan ik me iets bij voorstellen. Het is echter niet dat dit een onbewezen techniek is. Er zijn tientallen projecten in Nederland en een veelvoud daarvan in het buitenland die deze techniek beoefenen. Allemaal, zoals in het rapport van wat Martin van Nieuwenhoven heeft aangedragen, zonder enig teken van seismiciteit. Daar zijn wel een aantal randvoorwaarden aan. Dat wij kunnen onderzoeken met een seismic hazard analysis. En dat houdt bijvoorbeeld in dat het doorlaatbaar genoeg moet zijn. En daarmee kunnen wij aantonen dat het veilig is.
Dank u wel. De heer Hak.
Ja, voorzitter. Dank u wel.
Zullen de mensen die niet aan het woord zijn hun camera uitzetten?
Wat mij vanavond ook al een beetje opvalt, is dat er stelligheden worden gemeld door meesprekers over het proces wat we nu aan het volgen zijn. Wat ik niet helemaal kan plaatsen, even heel kort, er is een maatschappelijk duurzaam initiatief. Vervolgens gaat dat initiatief zijn eigen werk doen. En zijn we nu aanbeland in een proces waarbij we bijna zover zijn dat een gemeenteraad een voorstel krijgt over een locatiekeuze. Daaraan voorafgaand stellen wij met elkaar en in overleg ook nu met inwoners een afwegingscriteriumstelsel vast. Daarna, nadat we die locatiekeuze hebben gedaan, wat pas in april of mei gebeurt, in de tussentijd speelt natuurlijk ook nog eens een keer, en dat is voor de initiatiefnemer nog veel belangrijker, de hele vergunningverlening bij EZK, waar wij als raad in de zomer of in het najaar nog één keer aan het woord komen met een verklaring van geen bezwaar. Dus ik begrijp niet helemaal goed waar de stellingen vandaan komen dat het proces omgedraaid wordt. Misschien kan iemand van de meesprekers daar nog eens op reageren.
Wie van de meesprekers wil daar een antwoord op geven? De heer Van Nieuwenhoven.
Nu eigenlijk gedaan is dat de warmtebron een proces heeft doorgevoerd op een aantal criteria, een aantal locaties beoordelen. En die criteria heeft ze zelf vastgesteld. Wat je nu krijgt is dat dat is dan gewoon het hele proces wat warmtebron heeft uitgevoerd, zij hebben daar een voorkeurslocatie uit ontwikkeld. Maar dat is een voorkeurslocatie die is ontwikkeld zonder enige inbreng van, laten we zeggen, de criteria die bij andere partijen zoals gemeenten en bewoners gelden. ook het meewegen van andere zaken is ook gewoon helemaal niet. En ook het meewegen van zaken die dus nu bijvoorbeeld nog in die afwegingscriteria staan, die komen daar nog niet aan bod. Het was netjes geweest als je dus van meet af aan alle afwegingscriteria in één onderzoek had meegenomen. En dat ook gewoon niet door Warmtebron, maar Warmtebron had ook zijn zaken daarin gebracht. En dan had je de locaties, had je getoetst op die afwegingscriteria. En dan had je met elkaar kunnen kijken van wat komt er nou uiteindelijk uit de bus. En gaan we daar dan mee instemmen of niet. Dan had je het proces in één keer kunnen doen. Maar nu komt er eigenlijk, zijn er twee dingen achter elkaar gedraaid. En nu krijg je eigenlijk niet een afweging meer wat de raad doet tussen locaties. Nee, het is alleen maar een afvinken op één locatie. Nou, dat is geen afwegen, dat is iets anders. En dan heb je ook geen weging voor nodig. Dan kijk je precies wat andere meesprekers ook gezegd hebben. Kijk je of het hier of daar aan voldoet. Maar dat is iets heel anders. En wij zeggen steeds van, we eigenlijk zijn gewoon in die afwegingen die Warmtebron heeft gedaan, daar zijn gewoon andere maten genomen als de maten die dus bewoners of misschien ook wel de gemeente had genomen. En daardoor hebben wij ook het gevoel dat locaties die bijvoorbeeld verder weg liggen, gewoon ja, door de uitvoerende partij van dit onderzoek op voorhand al zijn uitgesloten. Terwijl wij zeggen, had ze mooi netjes meegenomen, dan hadden we ze kunnen meewegen, meebeoordelen, maar dat kunnen we nu niet doen. En dan wordt er inderdaad, wat u ook zegt, stellig geroepen, ik vind dit en ik vind dat. Maar als je ze netjes had meegenomen, dan had je de informatie op tafel gehad, had je het kunnen vergelijken op de methodiek die misschien ook Warmtebron had toegepast. Op zich kun je daar niet zoveel op tegen hebben, maar dan had je het wel goed kunnen vergelijken. En nu wordt er één locatie naar voren gebracht en eigenlijk is het ook geen afweging meer. Eigenlijk wordt er gewoon gevraagd, bent u het ermee eens?
Meneer Van Nieuwhoven, u valt in herhaling. Ik vraag even aan meneer Hak of dit voldoende antwoord is op zijn vraag. En of er nog andere mensen zijn die ook even willen reageren op meneer Hak. Ik zie nog verschillende handjes. Ik zie onder andere meneer Frank van de Heuvel die ook iets vraagt over die andere locaties. Dus meneer Van de Heuvel.
Mag ik nog eerst wat reageren op meneer Van Nieuwhoven? Of
ja, ik geef u straks even het woord terug zo meteen. Nou, eerst even wat andere. Kunnen allemaal grote keuken in één keer nog even reageren, meneer Hak, zo meteen. Meneer Van de Heuvel.
Nou, heel kort, ik had geen handje omhoog.
Ja, maar je had iets in de chat gezet.
Ja, ja, maar dat is voldoende. Dat is voor de medesprekers.
Oké, de heer Snoeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom even toch op een onderwerp waar we het net even over hebben gehad, veiligheid. Waarbij aan de ene kant Warmtebron heel nadrukkelijk aangeeft van wij gaan voor absolute veiligheid. Ik hoor dat meesprekers, maar ook de vertegenwoordigers van de BAN moet onderschrijven. Hoe komen we, en dan ga ik toch op een andere manier de vraag van de heer Van Es nog eens een keer neerleggen. Wat moet er nou gebeuren voor de meesprekers dat zij overtuigd raken van het feit dat het veilig is? En dan maakt het even niet uit op welke locatie, maar hoe moeten we die criteria, het criterium van veiligheid in dit geval, welke invulling moeten we daar aan geven dat meesprekers en BAN in het bijzonder overtuigd is dat het op een goede manier kan plaatsvinden?
Dan ga ik eerst eventjes terug naar meneer Hak, want anders slaan we de boel over in het proces. De heer Hak.
Nou, voorzitter, ik ben blij dat collega Snoeren het op deze manier aanvult, want daar gaat het mij uiteindelijk ook om, waarbij ik toch nog eens een keer wilde neerzetten, dat ik denk dat zeker het proces wel goed gevolgd is en dat dit helemaal niet toegesneden is op welke locatiekeuze ook. En tot slot, dat het dan het ministerie van EZK is, die onder andere verplicht stelt een schaderapportage, een schadeprotocol, opgesteld door het SODM. Dus daarna wordt er pas een vergunning afgegeven. En alles wat ervoor gebeurt is ondernemingsrisico. Niet meer en niet minder. Maar ik ben heel benieuwd en sluit me heel graag aan bij de vraag van de heer Snoeren.
Oké. Meneer Van de Heuvel?
Ik heb even een vraagje aan meneer Hak. Want is meneer Hak op de hoogte dat de risico's die Warmtebron loopt bij deze onderneming, bij het mislukken, geheel door de overheid gedekt worden?
Zeker, meneer Van de Heuvel. Welke andere overheid heeft uiteindelijk Groningen weer moeten ondersteunen? De Shell doet het niet hoor, alleen in de NAM. Dat wordt toch ook betaald door de Rijksoverheid uiteindelijk? Dus dat snap ik, zeer zeker.
Vraag het eens aan de Groningers, zou ik zeggen.
Ja, nee, maar goed, u weet ook hoe de situatie daar nu is.
De heer Van Esch, vraag ook over het protocol.
Ja, voorzitter, ik wacht eigenlijk op de antwoorden die de heer Snoeder stelde eigenlijk. Maar goed, dan mag ik, blijkbaar dank. Dat ging net over het protocol, het schadeprotocol. Daar werd door de heer Pleijsen net aan gerefereerd. Daar had ik een vraag over. Wanneer kunnen we dat schadeprotocol verwachten? En is dat protocol dan ook klaar voordat wij als gemeenteraad de laatste keer daar een oordeel over kunnen geven? En zo nee, waarom niet? En zo ja, nee, die eigenlijk niet trouwens.
Wie stelt u de vragen, meneer Fres?
Oh, dit was voor de warmtebron.
Warmtebron.
Of de wethouder, allebei prima.
Ja, het voorstel ligt er al, hè? Dus ik denk het voorstel is het voorstel. Warmtebron. En daarna geef ik ook even het woord aan de wethouder.
Ik denk dat inderdaad de streven moet zijn om dat schadeprotocol af te hebben voordat de raad voor een laatste keer iets te zeggen heeft over dit project. Of dat voor april gaat lukken, dat hoop ik wel, maar dat kan ik niet garanderen. Ook omdat ik denk dat het belangrijk is om mee te wegen hoe de landelijke afspraken daar over iets kunnen zeggen. Maar ik denk dat we wel kunnen toezeggen dat wij niet zullen beginnen met het project totdat de raad over het schadeprotocol een afweging heeft gedaan.
De heer Van Esch wil erop reageren.
Ja, volgens mij, dat zijn twee verschillende dingen, voorzitter. Ik heb het over het beslismoment wat wij in april, of tenminste nu voor april staat, en in het afwegingsstatus staat, voordat die eerste boring plaatsvindt. Dat zijn echt wel twee verschillende momenten, volgens mij. En dan is de vraag, waarom zo'n haast en waarom niet eerst het schadeprotocol goed opstellen, voordat we ook dat vertrouwen hebben en ook de inwoners vertrouwen hebben in dat het protocol gewoon er goed uitziet. Dan maakt het voor ons allemaal, denk ik, wat makkelijker om ergens ja tegen te zeggen.
Warmtebron?
Ik denk dat wij zijn wel gebonden aan een eigen timeline in verband met subsidieregelingen. Daar horen ook helaas de vergunningaanvragen bij. Ik denk dat ik wel kan stellen dat wij geen onomkeerbare dingen doen voordat hier iets over is gezegd.
Les, dan ga ik
daar. Ja, voorzitter, toch een opmerking. Het gaat er niet om of u omkeerbare dingen doet, maar dat wij als raad niet meer iets anders kunnen vinden. Dat is mijn punt wat ik wil maken.
Ja, helder. Mevrouw Schouten.
Ja, dank voorzitter.
Graag kort, mevrouw Schouten, want anders...
Sorry?
Graag kort, want u komt volgende week, neem ik nog heel lang antwoord.
Terecht dat er veel aandacht is voor schadeprotocol, schadeafhandeling. En het landelijke schadeprotocol is een belangrijke rol. Maar wat ook erg belangrijk is, is de SOC. Dus de overeenkomst die we willen gaan sluiten. Want in die SOC willen we juist ook aanvullende afspraken maken over hoe eventuele schadeafhandeling plaats kan vinden. Ook wel goed om te weten, er is een werkgroep ook bezig waarin verschillende mensen betrokken zijn om dat schadeprotocol ook verder uit te werken. Ik moet kort zijn, dus ik moet het hier even bij laten, meneer Van Esch.
Ik ga eventjes terug naar mevrouw Stulen. Die heeft een hele slechte verbinding, dus die heeft gevraagd of ik de vraag even voor wil lezen. En ze heeft de vraag van, zou ik nog antwoord kunnen krijgen waarom de criteria op de mijnbouwwet is gebaseerd? Dus dat is denk ik een vraag aan de BAN. Of aan de warmtebron.
Omdat de mijnbouwwet toepasselijk is op alle boringen onder 500 meter diepte.
Dat is gewoon wettelijk zo geregeld, hè?
Dat is wettelijk zo geregeld.
Ja, prima, dank u wel. En dan gaan we door met de vragen zoals ik die heb staan. We hebben dus nu gehad de alternatieven, het afwegingskader en opbrengst en rendement. Daar zijn overigens maar weinig op gerespecteerd. Dan ga ik voor naar de volgende, dat is waardedaling van woningen. En dat is ingebracht door onder andere Jan. Wie is Jan?
Moment, ben ik zichtbaar? Ja,
ja, je bent zichtbaar. Stel je eens voor.
Ik ben Jan Zaalberg. Ik ben onder andere werkzaam in het onroerend goed en ook verduurzaming daarvan. Er is momenteel in 2021 een nieuwe label van toepassing, namelijk funderingslabel. Dat is uitgesteld wel inmiddels, maar dat zou in 2021 gemaakt gaan worden, net zoals het energielabel voor een huis. Als het funderingslabel er straks komt en er zijn boringen, of er worden boringen gedaan, en je hebt bijvoorbeeld een energielabel of een funderingslabel A, en door de boringen zou dat funderingslabel opeens naar C gaan of naar D, dat betekent dat de waarde van je woning naar beneden gaat en dan ook nog mogelijk andere schade. Maar dat laat ik er even buiten. Op het moment dat je funderingslabel dus omlaag zou gaan, wie is daar dan voor verantwoordelijk te stellen? Is dat weer warmtebron? Of is dat, wat ik begrijp met de subsidieregeling die er is, de regering, oftewel de gemeente Nieuwegein? En ja, die vraag kan ik zowel aan de wethouder als aan warmtebron stellen.
Ja, zullen we beginnen bij warmtebron?
Ik ben niet bekend met de impact van boringen naar aardwarmte en de impact daarvan op funderingen. Wij boren eerst een harde stalen buis de grond in van pak een beetje 100 tot 200 meter diepte. En daar boren wij doorheen. Dus de kans dat wij een fundering zullen aantasten is... Nou, dat is nieuw.
Dat denk ik niet dat
mocht er schade zijn die ons aantreken is, dan zijn wij daarvoor verantwoordelijk.
Ik denk dat meneer nog eventjes... specifiek kan toelichten wat hij bedoelt met schade aan funderingen?
Ik bedoel, door de boring ga je water onttrekken. Dat water is warm water en daar komt niks voor terug. Dus daar komt lucht voor terug. En oftewel, dan... legt het zo even toe. Ik denk dus, daar komt lucht voor terug. Dus dan krijg je het effect Groningen. Oftewel, het gaat op een gegeven moment zakken. En daardoor gaat dus je fundering. En ik zie het dus toevallig in een gebied... waar een beperkte fundering is, in Batouw. En tenminste, dat is volgens funderingsviewer. En die zegt dus van, je moet daar niks doen, want anders gaat je huis naar galamiezen.
Warmtebond, even een korte toelichting van hoe geothermie werkt. Gesloten systeem, volgens mij.
Ik zal het heel kort toelichten, voorzitter. Het is een gesloten systeem, dus je pompt water op, warmte haal je eruit, datzelfde water pomp je in dezelfde laag weer terug. Er is wel een enige vorm van compactie door temperatuurdaling. En dat is ongeveer een aantal millimeter over 30 jaar. En dat is de enige impact op funderingen.
Oké, dankjewel.
Zijn er nog andere mensen die willen reageren op waardedaling? Meneer De Vries?
Even naar aanleiding van de opmerking zojuist van de kant van warmtebron. Het water wat terug wordt geïnjecteerd, het afgekoelde pekelwater, dat wordt niet op dezelfde plaats natuurlijk terug geïnjecteerd, maar 2 kilometer verder. Dus het is wel degelijk ten opzichte van de stadssituatie, is daar waar je water oppompt, ontstaat er onderdruk. En daar waar je water, het afgekoelde pekelwater, 2 kilometer verderop terug injecteert onder grote druk, daar ontstaat ten opzichte van de stadssituatie een groeiende mate van overdruk. Dus het is toch niet helemaal correct wat de warmtebron zojuist zei.
Dank voor uw aanvulling. Iemand anders nog die daar wat op wil zeggen? Of meneer van de warmtebron? Zie ik verschijnen. Ga uw gang.
Daar heeft de heer De Vries helemaal gelijk in. Op lokaal niveau creëer je inderdaad over- en onderdruk. Is de overdruk wel beperkt door wettelijke maatregelen van SLM?
Oké, dank u wel. Iemand anders die nog wil zeggen over waardedaling van woningen?
Zouden er door eventueel bevingen nog, dat is de hopen van niet, maar toch schades ontstaan, zeg maar, dan betekent het ook waardedaling van huizen. Maar goed, dat valt die waardedaling dan ook onder de schade die vergoed gaat worden?
Arm de bron.
Ik denk dat het een heel goed onderwerp is. Ik denk dat dit een heel goed onderwerp is voor de werkgroep schade.
Oké, dank u wel. Nog andere mensen die over waardedaling van woningen. Anders ga ik door naar het volgende onderwerp. Meneer Van de Heuvel.
Ja, ik wil nog heel even reageren op één klein puntje. En dat is het boren door de stalen casing van 200 meter. Daar zijn wel degelijk kanttekeningen bij te plaatsen en het is zeker niet zo ideaal. En er zijn wel degelijk ook grondwaterdalingen het gevolg van mogelijk. En daarnaast gaat het over het langere termijn effect. Die casing die zal voor heel lang gegarandeerd integer moeten zijn om ook op na 30 jaar geen problemen te veroorzaken.
Meneer Van Heuvel, wilt u even uitleggen wat casing is?
Dat is de stalen pijp van 200 meter waar binnen men wil boren en waarmee men wil voorkomen dat er grondwater naar diepere lagen lekt of andersom zoutgrondwater uit diepere lagen naar boven komt. En nou ja, toevallig heb ik zelf de ervaring met boren. Het afdichten van die casing nadat die geboord is, die stalen pijp, dat moet ook weer netjes helemaal afgedicht worden. En dat is op papier heel mooi, maar in de praktijk heeft dat de nodige problemen.
Dank u wel. Ik ga dan door naar...
Mag ik nog twee aanvullingen op plant op de schade, want dat vroeg u naar.
Ja, ga uw gang.
Er zijn nog twee factoren die ook op de waarde van woningen van invloed zijn. Dat is in de eerste plaats de gewone plantschade door het toestaan van industriële activiteiten in de omgeving.
Ik heb geen beeld.
En de tweede is dat er ook schade of waardedaling voor woningen ontstaat als straks komt vast te staan, en dat moet dan inderdaad nog vastgesteld worden, dat dus die woningen gekoppeld worden aan een gedwongen duurdere warmtevoorziening. Dat heeft voor de verkoopwaarde negatieve impact. Dus dat zijn nog twee factoren die op waarde van de woningen effect hebben.
Meneer Van Nieuwen, dank u wel. Mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had eigenlijk een vraag op het feit. De bodem van Nieuwegein, daar hebben alle huizen last van, die zakt sowieso al. Dus die 3 mm over 30 jaar waar die meneer het over heeft, begrijp ik niet. Kan u dat nader toelichten? Met andere woorden, is dit meegenomen?
Komt dit bovenop de daling die sowieso al plaatsvindt?
Ja. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daling die sowieso al plaatsvindt.
Dat komt er bovenop.
Nee, dat begrijp ik.
Oh.
Maar als dit al zo ver is per jaar, hoe komt u dan over bij die 3 mm?
Dat is het mechanisme in de ondergrond. Dus we onttrekken niks uit de ondergrond. Dus we creëren geen hele grote drukverschillen over het hele reservoir. Wat dus in Groningen wel plaatsvindt. Waardoor de verzakking in Groningen plaatsvindt. Wat je wel hebt is dat je warm water onttrekt en koud water terugpompt. Daardoor krimpt de aardlaag een heel klein beetje. En dat is dus de 3 mm. Die veroorzaakt de 3 mm daling in 30 jaar.
Ja, mevrouw Verbeek?
Ik heb nog één aanvulling.
Ja, ga je gang.
En dat is een voorbeeld. Als ze bij Rijnenburg het grondwater laten zakken, dan merken wij dat acuut in onze wijk. Bent u niet ervan overtuigd dat als u dat doet nu bij het boren, dat gelijk effect heeft en geen 30 jaar duurt?
Wij gaan niet het grondwaterpeil aantasten.
Oké, dank u wel. Mevrouw Jongerius.
Hoi. Ja, ik wil je nog voorstellen om inderdaad, als je dan toch een schadeprotocol maakt, om dan ook een maximale tijdspanne voor afhandeling op te nemen. Zeg maar dus ongeveer een jaar bijvoorbeeld, zodat het niet eindeloos kan gaan duren.
De ban, wilt u dat meenemen? Of een warmtebron, wilt u dat meenemen in uw protocol?
Ja, dat lijkt me een hele goeie.
Oké, dank u wel. Ik heb nog staan een vraag van mevrouw Schulen. Die vraagt nog van in verband met het milieu. Als het grondwater wordt vervuild door de boringen, wat gaan we dan doen? Warmtebron?
Dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen daarvan. En dat is vrij ingrijpend.
En daarvoor gaat u nu ook al milieutechnisch onderzoek uitvoeren op de boorlocatie, begrijp ik uit de brief die rondgaat. Om dat, dat soort dingen in kaart te brengen. Iemand anders nog over waardedaling van woningen? Anders ga ik door naar het schadeprotocol en vergoeding. Maar dat hebben we eigenlijk al een beetje gehad. Een stukje natuurschade en aardbeving hebben we ook al geroerd. Het overleg met bewoners. Wil ik dat even op de agenda. Daar is gevraagd gesteld door Bob J. Bob J. hebben we volgens mij nog niet gezien vanavond. Wilt u zichzelf even voorstellen en u... vraag stel hem. Bob J. Wie is Bob J? Of Beb J? Vrouw Jong, is dat mevrouw Jongerius nog?
Ik ben nog wel, zeg maar. Ja. Maar ik ben het even kwijt. Wat was de vraag?
Het overleg hoe het met bewoners heeft plaatsgevonden. Daar heeft u het als onderwerp ingebracht.
Oh, dan is hij vast al wel beantwoord. Dan sla ik hem even over.
Oké. Okay.
Dank.
Hetzelfde is door Jan gevraagd.
Ja. Jan Zaalweg weer.
Ja.
De vraag was...
hoe het overleg met inwoners heeft plaatsgevonden.
Ja, oh ja, het overleg met de inwoners. Nou, ik heb begrepen uit de vergadering dat er een enquête is geweest. Hè, dus dat daaruit het een en ander naar voren is gekomen. Ik heb die enquête niet gezien, maar goed, ik ga er gelijk vanuit. Heb ik ook uit de vergadering begrepen dat er een voorstel zou kunnen komen om hier een... een referendum te houden met een ja-nee keuze. En wat me niet duidelijk is, het gaat om 50% collectieve voorzieningen. En eigenlijk de andere 50% heeft dus geen collectieve voorziening en is zeg maar individueel aan het stoken en heeft zonnepanelen. Ik onder andere heb airconditioning. Die ook verwarmt. Dus ik ben met mijn zonnepanelen bezig om mijn eigen warmtebron te ontwikkelen. En wellicht is dat dus voor die overige 50% helemaal niet van toepassing of minder.
Ja, en uw vraag?
Nou, de vraag is dus, eigenlijk is het dus maar voor 50% van de bevolking. Daar is een enquête over geweest. Maar die andere 50% moet dus gewoon tussen haakjes meedoen.
Nou, of gaan we de andere 50% oplossen?
Ja.
Ja. Lijkt me een vraag voor de wethouder, mevrouw Schouten.
Opnieuw vanavond hebben we het heel specifiek inderdaad over het warmtenetwerk waar een deel van de stad op is gesloten. Maar we zijn tegelijkertijd, en daar hebben we gelukkig echt nog wel een aantal jaren voor, ook bezig met, dat heet de warmtetransitie van de stad als geheel. Dus we zullen de komende maanden en jaren ook echt verder in gesprek gaan met de verschillende buurten in de stad. Op welke manier we die andere huizen, die andere warmtevoorzieningen hebben. En er zijn best al veel huizen die al een duurzame warmtevoorziening hebben. Maar hoe we dat met elkaar kunnen gaan doen. Dus in die zin heeft meneer Zaalhuis of Van Zalen. Want ik zie alleen meneer Jan staan. Dus ja. Excuses dat ik uw naam even niet goed zeg.
Zaalberg,
sorry. U heeft helemaal gelijk. Die overige 50% is natuurlijk ook erg belangrijk. En daar is zeker ook aandacht voor. Maar dat is ook echt even een ander verhaal. Maar dan komen we in de hele warmtetransitie van de stad ook op terug.
Oké. Mag ik toch even een opmerking
nog maken?
Een aantal mensen zijn dus al, zoals ik zelf ook, bezig eigenlijk je eigen warmtebron te ontwikkelen. Hè, zodat ik heb airconditioning die warmte geeft. En natuurlijk kan je ook elektrische kachels neerzetten. Hè, zoals zeg maar in de toeristische gebieden. Als je dat nu al binnen een jaar of 15 oplost, dan is er voor de gemeente eigenlijk geen werk meer dan alleen voor die mensen die het niet zelf gedaan hebben.
Ja, wat heel gelukkig is, net als u zijn er heel veel andere mensen in de stad ook echt bezig om voor hun eigen woning dat te verduurzamen. Dus of dat nu met een WKO is of met iets anders. Dus dat klopt. En nou, stop.
Ja, dank u wel.
Ik kan er heel veel over zeggen, maar dat is niet helemaal de bedoeling.
Nee. Goed, ik ga even naar de heer Bazelmans. Die wil hier ook nog een vraag over stellen. Die heeft een handje opgestoken.
Even ogenblik.
Ja, wil je jezelf even voorstellen? En waar meespreekt?
Mijn naam is Tom Bazelmans en ook lid van de IVN, de natuurvereniging IVN. Voorzitter, u zei zojuist dat het onderwerp natuurschade al behandeld was. Maar ik heb daar eerlijk gezegd nog niet zoveel over gehoord. En ik heb erover even een korte vraag aan de wethouder. In hoeverre wordt dit aspect, dus schade aan de natuur, meegenomen in het overwegingskader? Ik denk dan daarbij natuurlijk ook aan het feit dat de locatie, de voorkeurslocatie die nu voor ligt, toch degelijk belangrijk is als het daarom gaat. Die locatie maakt ook onderdeel uit van het park Oudegein. Dus ik denk dat het belangrijk is om daar even de gedachte over te laten gaan. Dus ja, hierbij mijn vraag aan de wethouder daarover.
Mevrouw Schouten.
Nee, maar u heeft helemaal gelijk, meneer Bazelmans. Want de voorkeurslocatie, dat klopt, die ligt aan de rand van het park. En we hebben natuurlijk als stad ons groenstructuurplan. Waarin we van alles zeggen over de ecologische zones in onze stad. Dus als er een vervolgstap komt in dit proces en we komen in het stadium dat warmtebron vergunningen aan moet gaan vragen, dan zal dat zeker daarop getoetst moeten worden. Dus dan is het, behalve de wettelijke taken die eerder al aan de orde gekomen zijn, is het ook van deze locatie, welke positie heeft die in het groenstructuurplan en wat betekent dat? Dus dan moet er echt ook gekeken worden naar de natuurwaarde en eventuele compensatie daarvan. Dus dat is een zeer terecht punt.
Je moet sowieso
dank voor uw antwoord.
Aan de natuurwet, hè?
Ik begrijp dat de aandacht er wordt besteed. Ja.
Meneer Disco. Die heeft hier ook een bijdrage bij dit onderwerp. Voor in ieder geval natuurschade.
Nee, mijn vraag is onder andere ook door de heer Bazelmans en de wethouder al beantwoord.
Oké, dank u wel. Dan heb ik nog, misschien dat er twee oude handjes zijn van meneer Snoer en van meneer Hak. Zijn dat oude handjes?
Inderdaad, maar ik had dan wel een vraag, die staat dat op een ander onderwerp.
Oké, dan mag u die stellen nu, meneer Hak.
Ja, voorzitter, ik heb begrepen dat er, en dat is alweer even geleden, hoorde ik de wethouder nog spreken over het uittrekken van de slang die te maken heeft met het proces, hoe je uiteindelijk tot een besluit over de aardwarmtewinning komt, voor zover wij daar als gemeenteraad iets in te besluiten hebben. Mijn vraag is, komen er nu nog tussen dit moment en bijvoorbeeld het moment waarop we de definitieve locatiekeuze maken, die zoals het er nu naar uitziet ergens in april, mei voor ligt, CQ, het moment waarop wij die zogenaamde verklaring van geen bezwaar aan het ministerie van de EZK per raadsbesluit gaan afgeven, nog themaavonden of inspraakavonden georganiseerd door de gemeente voor mensen die daar belangstelling hebben om over onderwerpen te spreken, waardoor we mogelijk als raad nog gevoed worden, ook als op deze avond, met argumenten die we wellicht niet kennen.
Hoe nemen we de inwoners mee met het verdere traject nog? De wethouder.
Dank meneer Hak. En het antwoord is ja. Er komen zeker nog themaavonden. Ik zou bijna zeggen, de reguliere participatie en inwonersavonden. Ik zou ook echt iedereen uit willen nodigen als er specifieke thema's zijn waarop u zegt van dat vinden we belangrijk. Draag ze alsjeblieft ook aan. BAN heeft ook aangeboden om daarin mee te denken. Dus het antwoord is ja. En van harte uitgenodigd om thema's aan te dragen.
Dank u wel. Mevrouw Stoelen heeft nog een handje omhoog.
Ja, ik heb mijn vraag via de chat gesteld voor het geval dat ik weer geen verbinding krijg.
Ja, ik heb twee vragen voor u inmiddels. Had u nog een derde vraag dan?
Ja, ik heb, want wij hebben het nu over de communicatie met de bewoners. Ja. Maar volgens mij hebben bewoners ook bij eerdere enquêtes ook aangegeven dat er andere alternatieven meer gewenst zijn. En waarom is dit gewoon terzijde geschoven en heeft, ja, voor mijn gevoel deze raad een beetje de tunnelvisie om zich gewoon toch alleen maar op de aardwarmte te storten. Dus ja, de vraag is waarom zijn de andere alternatieven niet ook onderzocht? Zoals waterstof en eventuele andere duurzame warmtebronnen.
Vlaat heeft de wethouder hier al volgens mij kort op gereageerd. Maar misschien dat ze er nog eenmaal wil herhalen waarom nu het voorstel voorligt zoals het voorligt. De wethouder.
Nou, ja, het gaat niet om wat. Sorry, misschien ben ik niet duidelijk. Het gaat niet om dat het voorstel nu ligt zoals het er ligt. Het gaat mij erom dat er al eerder door inwoners is aangegeven dat er ook andere alternatieven zijn. En dat daar niet op ingehaakt is. Dat daar voor mijn gevoel niks mee gedaan is. Dat men zich volledig gericht heeft op die aardwarmte.
Nou, ik denk dat de wethouder daar nog even goed op reageert, want volgens mij is dat niet helemaal het geval. Er is nog in ieder geval een productieve voorziening en anderzijds wordt er ook nog naar andere mogelijkheden gekeken. Maar dat moet de wethouder zelf maar eventjes toelichten.
Ja, dan zou ik herhalen wat u gezegd heeft, want dat klopt helemaal, meneer Schot. En het is echt niet zo dat we alternatieven uitsluiten. Sterker nog, we zullen met elkaar ook voor die andere 50% echt andere alternatieven ook nodig hebben. Dus daar kijken we zeker naar. Kijk, waar u noemt waterstof. Waterstof moet ook gemaakt worden en moet ergens vandaan komen. En ik denk dat we ook als het gaat over waterstof. Als bron, als drager voor warmte voor onze woningen. Zover zijn we in Nederland nog niet. Maar andere duurzame bronnen die staan zeker op ons lijstje om te onderzoeken en ook mee te nemen.
In Utrecht is er al een heel goed project geweest met waterstof. En kan ik u vertellen. En daarnaast is het zo dat de ontwikkelingen op dit gebied zich zo snel ontwikkelen. Dat is eigenlijk haast niet meer bij te houden hoe snel dit gaat. En dat er dus ook een verduurzaming van de waterstof zich aan het ontwikkelen is. Dus ja, ik hoop toch dat u daar meer voor open gaat staan.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag van de heer De Vries. Die hierop wil reageren.
Nou, voorzitter, niet op wat zojuist besproken werd, maar wel over het aspect schadeprotocol heb ik nog een punt.
Ga uw gang.
Er wordt onderhandeld tussen de minister van Economische Zaken en de sector geothermie over een schadeprotocol.
Heel goed.
Schadeprotocol is dus eigenlijk niet anders dan een gentleman's agreement tussen de minister van Economische Zaken en de sector geothermie. En dat wil zeggen dat de burgers van Nieuwegein daar geen aanspraak op kunnen maken. Dus ik denk dat er iets aanvullends nodig is. En de gemeente zou daar een rol in kunnen spelen. En ik zou graag van de wethouder willen weten of zij daarin een rol voor zichzelf ziet. Dat is één vraag. En een tweede vraag, als ik die meteen erachteraan mag stellen.
Ja, ga je gang.
Stel dat er een schadevergoeding zou moeten worden uitgekeerd. Dan moeten er natuurlijk wel fondsen zijn. Waaruit die uitkeringen kunnen worden geput. In de gesprekken, ik zit in de werkgroep Veiligheid en Schade, in de gesprekken met Warmtebron heb ik aangegeven dat het volgens mij het beste is dat Warmtebron een verzekeringspolis afsluit die deze dekking regelt. Daar doet Warmtebron echter heel erg afhoudend over. Eigenlijk zeggen ze gewoon, ja nee, schade gaat gewoon niet voorvallen, want het wordt hartstikke veilig. Kijk, je sluit natuurlijk niet een verzekering als er geen enkel risico is. Je sluit ook geen verzekering als er alleen maar risico's zijn. Je sluit een verzekering wanneer er een klein risico is met misschien wel grote gevolgen. Dus op de ene manier heeft kennelijk Warmtebron, laten we zeggen, op zijn minst een duwtje nodig om toch deze verzekeringspolis te gaan regelen. Dus de vraag is eigenlijk ook richting de wethouder of de wethouder voor zichzelf daar ook een rol in ziet.
Ja, mevrouw Schout.
Ja, voorzitter, Twee dingen daarover. Schadeprotocol, waar de Vries naar verwijst, dat is één ding. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. En we hebben ook expliciet aangegeven in onze afwegingscriteria dat we die samenwerkingsovereenkomst willen afsluiten met WBU. Dat betekent ook dat we heel goed zullen kijken naar, moeten er andere afspraken naast de schadeprotocol komen die de garanties geven die nodig zijn voor nu en in de toekomst, dat inwoners aanspraak kunnen maken als de schade te wijten is aan de boring, aanspraak kunnen maken op een vergoeding en dat daar ook de middelen voor zijn. Dus als u een beroep doet op ons als college om daar erg alert op te zijn en daar een rol in te spelen, dan is mijn antwoord natuurlijk volmondig ja. Ik denk dat de voorzieningen van het schadeprotocol zoals ze er zijn en ook in de afspraken die van het Rijk komen, individuen in ieder geval zeker wel ook aanspraak kunnen gaan maken ook op de voorzieningen die er vanuit het Rijk gaan komen. Dus ik denk dat we opnieuw aan de ene kant het schadeprotocol dat van het Rijk komt, waar inwoners een aanspraak op kunnen maken. En anderzijds dat wij als college goed kijken, zijn belangen van inwoners goed geborgd, moeten we via de SOC daarin aanvullende afspraken maken, bijvoorbeeld over die verzekering waar u over spreekt.
Meneer De Vries, is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ik denk dat het wel voldoende antwoord is. Mijn conclusie is dat vanuit de werkgroep Veiligheid en Schade hier nog wel een vervolgtraject aan komt met niet alleen dwang te rond, maar ook met de wethouder, als ik het zo beluister. En dat de wethouder open staat voor de mogelijkheden die de gemeente heeft om hierin een beetje bij te sturen. En dan heb ik het over privaatrechtelijke mogelijkheden. Zoals de SOC bijvoorbeeld.
Ik zie de wethouder knikken, dus dat komt goed. Meneer Saalbergen, die heeft nog een handje.
Ja, met betrekking tot de verzekering. Ik zit ook in die tak van sport. Aardbevingsschade en overstromingsschade zijn niet te verzekeren. Dus dat is gewoon jammer dan. Dat betekent dus dat de warmtebron, laten we zeggen, als die voor een hoog bedrag wordt aangeslagen, failliet gaat. En wie is dan degene die het gaat betalen? Dus dat komt bij de wethouder of bij de gemeente vandaan, ja, denk ik.
De wethouder.
Ja, voorzitter, het is precies dit soort van onvoorziene omstandigheden, als ik het even onder die noemer mag pakken, waarvoor je een schadeprotocol hebt en misschien aanvullende afspraken. En daarom is het ook zo goed dat die werkgroep er is en ben ik ook echt wel blij mee om daarin mee te denken. En ook dit soort vragen die u nu aan de orde stelt mee te nemen. En zover mijn kennis op dit moment strekt, zijn er gelukkig wel verzekeringen die voor dit soort eventuele schade ingezet kunnen worden.
Het zijn specifieke projectverzekeringen. De standaardverzekering voor aardbevingen dekt dit niet. Daar moet je een specifieke clausule voor hebben. Ik zie nog een handje van meneer Van Ginkel.
Ja, even wat betreft die werkgroep schaderegeling. Daar zit ik zelf ook in. Eigenlijk is de gedachtegang dat er op hoog niveau nu dat schadeprotocol en wat eraan vastzit wordt ontwikkeld. En wij hebben in de werkgroep afgesproken dat we daarop willen aansluiten om voor Nieuwegein er maatwerk van te maken. Dus op dit moment zijn ideeën erover die ik nu ook al hoor en weet welkom. Maar het zal toch sterk afhankelijk zijn wanneer dat protocol, wat ook met de overkoepelende club van die consortiums te maken heeft, dat dan op een gegeven moment voor ons de basis wordt. En dan nog even aansluiten op wat hier al eerder aan de orde was. Aardbevingen. Het feit dat ook warmtebron nog steeds aangeeft van aardbevingen zijn niet voor 100% uit te sluiten. Dat is voor ons als BAN een hele belangrijke gegeven. Los nog van allerlei rapporten waar natuurlijk discussies over bestaan. Maar als warmtebron het niet voor 100% nu durft uit te spreken van dat het zich niet voor gaat doen, zijn wij van mening dat je dan toch op afstand moet blijven van de bewoonde wereld.
Dank u wel. Het is inmiddels 9:40. We naderen de eind van de avond. Ik ben eigenlijk voor een groot deel door de onderwerpen heen. Ik heb nog heel veel mensen van meesprekers of meeluisteraars, denk ik, niet gehoord vanavond. Er daar toch nog mensen tussen zitten die toch nog een vraag willen stellen. Dan wil ik, of een bijdrage willen leveren, dan geef ik ze daarvoor nu de gelegenheid om hun handje op te steken, zodat die ook nog iets kunnen zeggen. Wie van hun wil ik daarvoor het woord geven? Ik zie een handje van meneer Hak, maar meneer Hak heeft al het woord gevoerd. Maar is dat nog iets expliciet wat u wil zeggen, meneer Hak?
Nou, voorzitter, het is eigenlijk een vraag aan meneer Van Ginkel op het eind. Mijn vraag aan meneer Van Ginkel is, stel dat warmtebron vanavond tegen u zegt, ik garandeer u dat er geen aardbevingen komen. Bent u dan tevreden?
Meneer Van Ginkel.
Nou, dat is een een hele ondeugende vraag zou ik zeggen. Ik denk dat wij niet tevreden blijven zolang wij ook vanuit andere rapporten, en ik denk dat dat dingen zijn die je dan ook met warmtebron moet gaan delen. Wat Joris toen straks al zei tegen Martin, van je moet het rapport anders lezen of beter lezen. Nou, ik denk dat dat soort onderlinge discussies dan gevoerd moeten worden om helder te krijgen van waar zit dan voor ons de missing link, of waar kunnen we elkaar vinden. We moeten natuurlijk niet blijven volhouden als het tegendeel bewezen wordt. Maar dat tegendeel, dat heb ik nog niet zo kunnen vinden. Nou, ik hoop dat dat even volstaat.
Dank u wel.
Meneer Van Nieuwhoof. Meneer Van Nieuwhoven, anders ga ik door naar mevrouw Stulen.
Ja, ben ik nu te horen?
Ja.
Oh. Ja. Oké, dan even over SODM, dat is dan onze expert van veiligheid en de bewering. Ja, Warmtebron kan natuurlijk wel gewoon zeggen morgen van wij zullen garanderen dat het niet zo is, maar dat is dus gewoon onwaarheid. Ze kunnen dat niet garanderen. En dat weet het SODM ook en dat weten andere experts ook. Maar het SODM zegt zelf ook, als je bezig gaat in onbekende gebieden, begrijpen wij wel dat een initiatiefnemer zo dicht mogelijk bij een post wil zitten. Dat is ook heel logisch. Maar als je in zulke soort gebieden te werk gaat, dan zegt het SODM zelf, dan hoeft dat niet te betekenen dat je dan direct ook in de buurt van zo'n post moet beginnen en in de buurt en midden in de woonwijken moet beginnen. Dat zegt dus het SODM zelf. Laten we dat ook even meenemen in deze discussie. Die hebben dus ook zoiets van, ja, in zulke gebieden moet je misschien toch even wat afstand houden, om te beginnen.
Dank u wel. Mevrouw Stude.
Ja, ik heb het ook even aangegeven in de chat, voor het geval ik weer uitval. Als er in de globale planning wordt al uitgegaan dat er inderdaad proefboringen en winningen komen. En eigenlijk is mijn vraag, zet u dit door, ondanks dat vele inwoners zich niet kunnen vinden op dit moment in aardwarmte? Dus ja, wordt daarin volhard om dat toch maar door te zetten. Het belang.
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, volharden we daarin? Opnieuw, vanavond hebben we het echt over die afwegingscriteria en een voorstel dat ons gedaan wordt voor een locatie. Dus de volgende stap is om die te gaan gebruiken in de beoordeling van het voorstel dat voor ons ligt. De vraag is altijd, wat vinden de mensen in onze stad hiervan? En ik ben wat dat betreft wel blij dat er in de zomer van afgelopen jaar een uitgebreide enquête is gedaan en waar inwoners ook bevraagd zijn op aardwarmte. En wat we daar in ieder geval uit weten is dat er veel zorgen zijn over wat aardwarmte zou betekenen. ook dat veel mensen vinden, ja, dit moeten we wel onderzoeken. En er zijn mensen die zeggen, dit is prima. Dus wat we merken in de stad, daar is een heel palet aan inzichten en opvattingen. En daar proberen we zo goed als mogelijk ook recht aan te doen, aan al die opvattingen. Dus dan zijn, en daarom zijn deze afwegingscriteria ook zo van belang.
Ja, dank u wel.
Ik zie in de chat verschijnen dat vragen zijn behandeld al door anderen. Dus ik hoop dat dat ondersteund wordt door iedereen. Dus dat er geen vragen meer zijn van mensen die nog zeggen van, joh, ik had nog een vraag willen stellen. Of iets een inbreng wil hebben. Dit is de laatste kans om daar nog wat in te doen. Eenmaal, andermaal. Ik zie geen handjes meer op dit moment. Dan meneer Van Nieuwhoven.
Ja, ik denk, laat iedereen nog even de gelegenheid eerst. Ik ben al veel aan het woord geweest.
Ja.
Ik zou alleen, het is al een paar keer voorgekomen dat er dus heel veel gevraagd wordt naar informatie om meer duidelijkheid te krijgen. En er is ook al een paar keer gezegd, die duidelijkheid heb je ook nodig om een besluit te kunnen nemen. En dat heeft hetzelfde effect op deze afwegingscriteria. Als je die goed wilt invullen, als je goede afwegingscriteria wilt opstellen waarop je een besluit gaat baseren, dan heb je die informatie op voorhand nodig. Dus ik vind het nu dat er zoveel vraag is nog naar aanvullende informatie al wat voorbarig om al over een besluit of een voorstel te spreken. En dat er dus eerst nog veel meer gekeken moet worden hoe die afwegingscriteria goed ingevuld worden. Ook terecht dat ook al een paar raadsleden hebben gevraagd van hoe moet het dan, vraagt ook naar de BAN, werkt daar aan mee om dat in te vullen. Dus een voorstel vind ik wat voorbarig vanuit het college, maar laten we eerst kijken of we die afwegingscriteria goed ingevuld krijgen.
Meneer Van Nieuwhoven, dank u wel. We gaan daar als raad volgende week met elkaar over debatteren. En u kunt dan meeluisteren via YouTube of Facebook. Nu afsluiten. Ik zie nog een laatste handje van mevrouw Verbeek op de valreep. Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter, ik wil toch... We hebben nu deze avond gehad, heel veel informatie gekregen. Ik zit zelf ook nog met een heleboel vragen. Nou krijgen we volgende week al die behandeling. Is het niet mogelijk om die uit te stellen, zodat we meer tijd krijgen voor de informatie goed tot ons te nemen? Want overhaast beslissingen nemen in dit geval vind ik gewoon niet kunnen.
Het presidium heeft voor volgende week die avond al geagendeerd. Dus dat is niet zomaar dat wij dat zomaar weer gaan wijzigen. Ik zie de wethouder even.
Voorzitter, houdt dat in dat als wij met meerdere raadsleden dit vinden, dat aan het presidium voor kunnen leggen?
Dat kan natuurlijk altijd. U weet de weg. Mevrouw Schout.
Ja, voorzitter, als ik mag, dank. Er zijn heel veel vragen, in ook de afgelopen maanden echt heel veel vragen gesteld. En ik verwijs u daarom ook echt graag naar de website van Ik Ben Nieuwegein en dan specifiek warmteweken. Want daar staan al die vragen op met beantwoording. Ze zijn geclusterd. Dus ik zou ook echt u daarop willen wijzen van als u vragen heeft, kijk of ze erbij staan. En zo niet, dan weet u, dan kunt u ze altijd alsnog stellen.
Ja, voorzitter, maar wij zijn juist, willen wij de techneuten die onpartijdig zijn, willen wij horen. En daar heb ik vanavond niets over gehoord. En dat vind ik gewoon een gemis.
Dank u wel. Ik ga nu echt sluiten. Ik wil eigenlijk hartelijk bedanken voor haar aanwezigheid. Maar zeker ook voor de wijze waarop ze hebben bijgedragen tot het standkomen van deze avond. Ik vind dat het goed gegaan is. Dus alle meesprekers en meeluisteraars hartelijk dank. En degene die ook meegeholpen hebben om deze avond tot stand te brengen. En ik hoop u volgende week allemaal weer te zien, alleen dan op een andere wijze, want dan gaan we als raads- en commissieleden over hetzelfde onderwerp spreken. En ik hoop dan op een goede discussie met elkaar. En dan sluit ik hierbij dit onderwerp voor vanavond. Het volgende agendapunt dat start om 22:35, dus u schorst de vergadering even voor 5 minuten. Dan heeft u ook tijd om even wat te drinken en naar het toilet te gaan. Goedenavond, ik heropen de vergadering. We gaan het hebben over de... Er zijn twee onderwerpen vanuit het college aangedragen. Eentje van mevrouw Schouten en een van de burgemeester, Frans Bakhuis. En ik zie de burgemeester al in beeld. Dus misschien dat de burgemeester als eerste zijn woordje wil doen. Wil iets vertellen over het proces van aansluiting van de vier gemeenten die al wel meedoen, maar nog niet formeel aangesloten zijn. En dat gaat dan waarschijnlijk over de U10 versus U16. De burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt helemaal. Wij werken natuurlijk als gemeente met 16 gemeenten op een aantal terreinen al lang samen. Zeker op het gebied van huisvesting, de huisvestingsverordening, die hebben we ook allemaal vastgesteld. Maar formeel zijn de gemeenten Rondeveen en Montfoort, Oudewater en Lopik nog geen deelnemer aan het samenwerkingsverband. In die zin, de wethouders uit die gemeenten zitten wel aan de bestuurstafels, praten ook mee over de regionale energiestrategie bijvoorbeeld. Waar volgens mij mevrouw Schouten zo meteen nog een paar dingen over zal zeggen. Maar we zijn nu het proces gestart om in gesprek te zijn met de vier colleges vanuit de U10. Ik mag daar aan deelnemen namens de U10 om te kijken onder welke voorwaarden en wat we ze mee kunnen doen. En eigenlijk liggen die voorwaarden vast. Het gaat ook over de financiële betaling van die gemeente. Maar dat we aan de voorkant wel met elkaar willen afspreken wat hebben we elkaar te bieden. Wat hebben de gemeenten aan de U16 te bieden? En wat hebben wij aan de gemeente te bieden? Ik zeg dat eigenlijk heel kort, dat u als raad op de hoogte bent van dat proces loopt. En wij hopen in de loop van dit jaar dat proces af te kunnen ronden. Daar hoeft verder geen besluitvorming over plaats te vinden, maar dat u dan op dat moment niet verrast bent dat opeens vier gemeenten officieel deelnemer worden aan de U16, terwijl ze eigenlijk op alle fronten al meedoen. Het gaat ook niet om de keuze of ze mee mogen doen, maar dat we de goede afspraken maken over de condities waaronder ze mee kunnen gaan doen. Eigenlijk is dat een hele korte mededeling die wij als college willen doen om verrassing later in het jaar bij de raad te voorkomen.
En mag een raadscommissie dit nog een vraag stellen hierover? Dat vind ik goed. Ik zie het handje van meneer Hak. Meneer Hak.
Ja, voorzitter, burgemeester, dank u wel voor uw informatie. Mijn vraag is, is het ook mogelijk om die criteria waaraan zeg maar, die gemeenten worden getoetst, om die nog even een keer ter inzage te leggen of te geven voor ons op IBO's?
Ja, het zijn eigenlijk niet criteria waaraan wordt getoetst, want het is geen toelatingsexamen voor deze gemeente. Eigenlijk gaat het erom, wat hebben wij elkaar wederzijds te bieden? En uiteindelijk zijn ze bereid om de financiële bijdrage die vast ligt op iets van 1,10 euro per inwoner, geloof ik. Of ze die willen betalen, dus de vaste bijdrage. En over de bijdrage voor bijzondere zaken, bijvoorbeeld deelname aan de Provada. Maar er zijn ook nu al binnen de U16 twee gemeenten van de 10 die daar niet aan meedoen, omdat ze niet meedoen met de Provada. Dus dat is volgens mij zijn dat de afspraken die bevestigd moeten worden. En inhoudelijk gaat het over wat hebben we elkaar over en weer te bieden.
Uiteraard.
En het is geen toelatingsexamen, maar de gemeente beslissen uiteindelijk zelf als ze mee willen doen. Want ze moeten natuurlijk binnen hun begroting wel die financiële middelen vrijmaken.
Ja, helder. Dank u wel, burgemeester.
Zijn er nog andere mensen die nog een vraag hebben hierover? Nee? Dan dank ik de burgemeester voor zijn mededeling. En dan ga ik door naar mevrouw Schouten. Mevrouw Schouten heeft iets te melden over de RES.
Ja, dank voorzitter. Misschien goed om even een update te geven ook. We hebben natuurlijk vorig jaar met elkaar het concept bod vastgesteld in de regio. En we zijn nu bezig met de voorbereidingen om naar de raden te gaan voor het definitieve bod later dit jaar. En we hebben met elkaar toen in dat conceptbod gezegd, we gaan voor 1,8 terawatt. En in ons laatste bestuurlijke overleg, ter voorbereiding op de gesprekken met de raden die we verder gaan hebben, hebben we ook al moeten constateren als we met elkaar als regio die 1,8 terawatt willen gaan halen, dan zullen we echt alle zeilen bij moeten gaan zetten. Dus echt alle mogelijkheden die we hebben met elkaar om duurzame energie op te wekken ook echt te gaan gebruiken voor de komende periode. Nou, hier in Nieuwegein hebben we net de startnotitie vastgesteld over voor zon. Voor grootschalige zonopwek. En ook voor die we straks kunnen gebruiken bij de zoekgebieden. Dus de bedoeling is ook dat we binnenkort met u daarover in gesprek gaan. En ook met de stad trouwens. Dus in de komende maanden zal daar echt aan de hand van wat zijn nog zoekgebieden die we hebben voor zon. En toen we spraken over het concertbod, toen heeft u ook meegegeven van kijk vooral naar mogelijkheden langs de infrastructuur die we hebben in onze stad. Dus zeg de Rijkswegen of de N-wegen en de waterwegen, wat daar nog aan mogelijkheden zijn. En we kijken natuurlijk ook naar grote daken in onze stad. Dus we zijn nu volop bezig met kijken wat zijn mogelijke zoekgebieden. Hoe gaan we het gesprek erover met de stad? En dan gaan we tegelijkertijd ook met u daarover in gesprek in de komende maanden. Dus dat is even een korte update, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Schouten. Er zijn toch twee raadsleden die daar nu al even met u over in gesprek willen. Ik zie een handje van mevrouw Verbeek en van meneer Hak. En ik geef het eerste woord aan mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoorde de wethouder zeggen dat ze komt met een in het vervolg van het jaar. Kan ze een indicatie geven? Is het mei, is het augustus, december? Heb je enig idee?
Mevrouw Schouten?
Voorzitter, zeker. Dat is, als ik heel snel ben, kan ik de data er zelfs bij zoeken. Maar dat is in de komende 3 maanden. Dus dat is vrij snel.
Ja, voorzitter, 3 maanden, dat is breed. Ik hoor van andere gemeenten dat ze het, de ene heeft het over augustus, de andere heeft het over mei, de andere heeft het over december. Ik wil graag weten een exacte datum, omdat het nu overal gaat zingen. En datum, ik bedoel de maand, dat zou het prettigst zijn.
Voorzitter, ik ben ondertussen heel erg aan het zoeken in mijn... Wacht even, ik zit in een verkeerd jaar te kijken. Dat helpt ook niet echt.
2021.
Ja, dank voor de herinnering. Ik zat inderdaad in 20. Ik zat nog in 2020.
Het jaar is toch nieuw?
Ja, dat gaat altijd heel snel over, dat nieuwe in een jaar.
Ja, mooie
trek is dus,
december.
Ja, nou zeg, nou. Gelukkig zegt u nog net niet, het is alweer bijna kerst.
We mogen weer knuffelen.
Dat is
misschien een beetje...
Ik ga even kijken hoor. In. Kijk maar. Altijd hè, als je iets snel moet opzoeken, dan duurt het altijd.
Ik meneer Hak, anders eerst even zijn vraag laten
stellen. Ja hoor, dat is goed. Dan ik luister tegelijkertijd naar de vraag van de Hak.
Nou, misschien ter aanvulling naar de wethouder. Aangezien het bod op 1 juli in Den Haag moet liggen, is het ten aanzien van het eerste halfjaar. En augustus kan nooit wat collega Verbeek zegt. Maar mijn vraag is, we gaan natuurlijk dit jaar ook aan de gang met zeg maar de warmteparagraaf uit het bod. Gaat dat dan in het tweede halfjaar lopen, wethouder, met idem zeg maar het meenemen van onze bewoners, dat we dat goed uit elkaar houden?
De wethouder.
Ja, dat is een hele terechte vraag. We hebben een paar van die trajecten die echt raakvlakken met elkaar hebben. Dus zegt de warmte-transitievisie, waar u op doelt, die moet gaan over de warmte in onze stad en een bijdrage leveren aan die warmteparagraaf. Die willen we ook zeker voor de zomer naar de raad brengen. Daar zitten natuurlijk ook bijeenkomsten aan vast. Dat geldt ook voor de rest die inderdaad per 1 juli vastgesteld moet worden. Dat betekent in de raadsvergadering die daar net aan vooraf gaat, moet dat. En dan ga ik nog een keer naar...
Voorzitter, dus ik neem aan dat dat mei is dan?
De wethouder is nog druk aan het zoeken volgens mij.
Ja, dat is altijd hè. Als je iets heel snel moet vinden over dat besluitvorming. Hey, hier heb ik het. Want anders ga ik verkeerde data noemen. De transitievisie warmte, die gaat in juli in behandeling in de gemeenteraad. Dus dat had ik net gezegd. Dan hebben we de rest waar mevrouw Verbeek naar vraagt. We doen nog een enquête onder inwoners. En dat gaat echt over, als het gaat over zoekgebieden, waar moeten we op letten? Dat gaat deze maand nog gebeuren.
Is dat een stuk waar u uit citeert wat de raad bekend is, of is dat nog niet
nee.
De raad?
Nee, dit is nog een intern stuk. Dat komt straks allemaal op de raadskalender te staan.
Is het dan handig misschien op basis van de vragen die nu gesteld worden, dat dat wel eerdaags dan gedeeld wordt met de raad? Zodat
ja, zeker. Maar ja, dat gaat ook zeker gebeuren, want u krijgt de gebruikelijke uitnodiging ook voor de informatieavonden.
Dat is denk ik namelijk de behoefte die de heer Hak en mevrouw Verbeek hebben.
Ja, dus nu het concrete antwoord op de vraag van mevrouw Verbeek. De avonden voor de raad over de rest zullen in februari georganiseerd worden. Dus dat is best al wel snel eigenlijk.
Ja.
Misschien okay. Nog kort aanvullend naar de wethouder. Dat wordt best lastig om die themaavonden over zeg maar de aardwarmte project bij ons. Om dat uit elkaar te houden met de transitievisie warmte. Misschien is dat wel heel goed om te kijken of we daar iets mee kunnen. Alvast in vooraankondiging en dergelijke.
Ja, bedoelt u lastig qua planning of bedoelt u lastig qua thematiek?
Ja, ook in de communicatie. Want als je het ene moment over dat aardwarmteproject praat met elkaar tot en met, nou zeg maar eens wat, mei, juni, juli, ervan uitgaande dat u die verklaring van geen bezwaar over de zomer net moeten geven aan het ministerie van EZK, dan moeten ze geweest zijn. Ja, dan zitten we volop al in de aanloop naar de transitievisie warmte.
Ja, nee, dat klopt.
Mevrouw Verbeek, ook voldoende antwoord zo?
Nee, voorzitter, want nou heb ik het gevoel dat er twee dingen door elkaar ingehaald worden. Dus ik wil even heel duidelijk. We gaan in februari gaan we als raad besluiten en die enquête is voor iets anders? Waar u het over had?
Ja, die is voor wat anders.
En voorzitter, als ik mag, dus als raad gaan we in februari spreken over de RES, dus in de avonden van de raad. En we gaan ook in gesprek met inwoners over, als je het hebt nog over zoekgebieden bijvoorbeeld, van waar in de stad hebben we nog mogelijkheden om grootschalig iets te doen met zon, dus met zonnepanelen. Dat gaan we deze maand nog doen.
Dat gebeurt deze maand nog.
Ja.
Maar de besluitvorming is dus in juli. Wat u net zei.
Ja, maar ik heb het ook over de avonden voor de raad. Hè? Dus dat is nog niet echt besluitvorming.
Nee, maar mijn vraag was de besluitvorming.
De
besluitvorming van de raden.
Ja, voorzitter, het lijkt me misschien slimmer dat we even dit op schrift zetten.
Ja, anders
gaan we te veel dingen door elkaar heen lopen.
Ja.
Maar kan dat deze week nog dan, voorzitter, of begin volgende week?
Nou, voorzitter, de vraag was aan u.
Ja, maar kan dat nog deze week hebben?
We zijn daarin altijd ook afhankelijk van het presidium. Dus we kunnen wel natuurlijk, wij hebben een grove tijdsplanning. Maar uiteindelijk is het presidium die de definitieve data zal vaststellen. Maar we kunnen wel een grove, ik noem het maar even een
inschatting.
Het is een gezellige telefoon die aangaat.
Ja, van mevrouw Wolf, denk ik.
Ik denk het ook, ja. Ja. Maar dat dus even met dat voorbehoud van definitieve vaststelling van data door het presidium, kunnen we zeker een indicatie geven.
Oké, dank u wel, voorzitter.
Mevrouw de Wolf.
Ja. Ik heb een vraag over de woningcoöperaties en de zonnepanelen en de huizen isoleren. Worden die daar ook meegenomen en worden die daar ook op aangesproken dat ze dat gaan doen?
Het is een beetje bezuiden van de rest volgens mij, maar misschien dat we dat houden.
Nou, omdat mevrouw Schout het over zonnepanelen had.
Ja, maar het gaat over grootschalige projecten en woningen valt daar niet onder.
Ja. Oké, misschien is dat niet de zakendoende nu.
De wethouder.
Nou, ik denk wel, dat is wel een belangrijk punt, want woningcorporaties die zijn er zelf ook volop mee bezig, ook in onze stad. Zowel Jutphaas als Mitros die zijn er mee bezig, Jutphaas bijvoorbeeld in de Fokkensteeg. Er zijn op dit moment met EnergieN, die organiseert allerlei bijeenkomsten, wel digitaal op dit moment. Over isoleren van huizen en over andere zaken die met duurzaamheid te maken hebben. Dus het staat een beetje los van de rest, dat klopt. Maar er gebeurt gelukkig op dit moment al heel veel. Ja.
Ja, het staat wel los van de rest, maar het is ook erg belangrijk, denk ik.
Helemaal waar, mevrouw de Wolf. Zeker. Dan hebben we hiermee het onderwerp regionale ontwikkelingen behandeld. Als er geen nabranders meer zijn, ik zie geen handjes meer. De rondvraag is komen te vervallen. Dus dan wil ik hierbij de avond gaan afsluiten. Dan wil ik iedereen nogmaals hartelijk danken voor hun inbreng vanavond en voor het goede verloop. En dan sluit ik hierbij de vergadering. Tot de volgende keer.